Goedenavond, dames en heren. Wat mij betreft gaan we starten met deze vergadering. Ik ben niet iedereen even langs kunnen gaan om even de hand te schudden voor een prettige vergadering, maar bij deze dan even zo gedaan. De vorige vergadering liep wat uit, er moest ook nog gegeten worden en natuurlijk nog overlegd worden met dezegene. Dus we laten maar gewoon van start gaan. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van Tico Smetsers en van Henk van der Linden. En Henk wordt vervangen door Ine de Waal vanavond, waarvan akte. De agenda heeft u alle kunnen zien. Kunt u instemmen met deze vergaderschema voor vanavond? Ja, ook dat is dan weer afgetikt. Mededelingen. Nou, niet van onze kant. Kijk ik even naar de gevier. Nee, kijk ik naar het college. Ook niet. Ook niet het college op de tribune. Ook niet. Kans gehad, dus niks meer te vertellen vanavond. Kijk eens aan. Gaan we naar de besluitenlijst van 16 maart 2016. De heer De Boer van de SGP heeft een aanvulling op de toezeggingen die in de besluitenlijst zijn opgenomen. Naar zijn oordeel heeft de gedeputeerde Lodders bij de behandeling van de inspraak rijpheid mobiliteitsvisie de navolgende toezegging gedaan. Gedeputeerde Lodders zegt toe dat in het programma Mobiliteit en Ruimte nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het opstellen van indicatoren en het vertalen van de doelen uit de mobiliteitsvisie in indicatoren. Dan kijk ik even de zaal in. Ik kijk eerst even, dat klopt hè, gedeputeerde? Ja. En kunt u instemmen met het plaatsen van deze toezegging op de lijst? Ik denk dat dat geen probleem is. Ik zie allemaal instemmend geknik. Kan dan de besluitenlijst inclusief deze aanvullende toezegging worden vastgesteld? Ook, kijk eens aan. Vaststellen, lijst van moties en lijst van toezeggingen. Loop jij. Voorgesteld wordt de moties op de lijst te handhaven. Nou, dat zal denk ik geen bezwaar opleveren. Nee. Dan op de lijst van toezeggingen wordt voorgesteld de toezeggingen, en nu moet u natuurlijk goed opletten, op de E-nummers. E1, E6, vervolg, E10, E13, E15, E16, E17, E18, E35... en E44 van de lijst af te voeren. Ik kijk wederom rond. Ja, oh, de heer De Boer, gaat uw gang.
Dank u wel. Ik had eigenlijk op dit punt niet, maar ik had wel een vraag over de stand van zaken van een andere toezegging. Kan ik die vraag nu ook stellen?
Gaat uw gang.
Het gaat om toezegging E28. Over de aansluiten bij de lobby van Overijssel voor de verbreding van de N50... Daar stond onder stand van zaken nog niks ingevuld. Dus is er al iets aan? Kijk, het lobby is natuurlijk niet iets dat je concreet wellicht kan noemen wat het resultaat is. Maar speelt er, is het gelukt? Of...
Het is wel heel cryptisch wat u nou allemaal aan het vragen bent. Maar ik hoor toch de gedeputeerde neigen naar een antwoord.
Ja, dankjewel voorzitter. Als het gelukt is, dat is pas op het moment dat de weg ook daadwerkelijk aangelegd is conform onze wensen, ook de wensen van Overijssel, maar ook uw wensen. Zover is het nog lang niet. De lobby op zich, dat is continu onderwerp van gesprek. Althans, wij zijn continu bezig met lobby richting het ministerie. En dat moet met name vanuit Overijssel plaatsvinden, maar wij sluiten ons daar wel bij aan. En dat heeft met de MIRT-overleggen te maken. Omdat wij in een ander landsdeel zitten als het gaat om de MIRT-overleg. Dat zijn de gesprekken met de minister over de aanleg van infrastructuur. Maar we ondersteunen Overijssel daar van harte in. En ik weet dat het bij mijn collega in Overijssel hoog op de agenda staat. En dat is ook nodig, want ik zag net dat er vanavond ook weer een ernstig ongeval is gebeurd op dat traject. Dus dat onderstreept het belang nog maar eens.
Is dat voldoende beantwoord, heer De Boer? Ja, dank u wel. Ook voor het antwoord. Zijn we toe aan agendapunt?
Voorzitter.
Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Meneer Van Vliet.
Ik had nog even een vraag over E3. Zijn het de MKB Doorstartfonds? Daar zou een rapportage over komen zomer 2015. Toen werd het najaar 2015, vervolgens voorjaar 2016 en nu staat die voor zomer 2016. We hebben denk ik nu alle seizoenen gehad van het jaar. Maar ik zou graag van de gedeputeerde een wat concreter antwoord erop willen hebben dan. Want straks krijgen we weer najaar 2016. Ik bedoel, zo kunnen we even doorgaan.
Een terecht punt. De gedeputeerde. Ah, die komt in gezwinde spoed naar deze tafel.
Voordat ik toezeggingen ga doen, voorzitter, die mijn collega niet waar kan maken.
Jammer toch.
Voorzitter, dat is een terechte vraag van de heer Huip van Vliet. En ik zal zo spoedig mogelijk u het antwoord daarop doen toekomen. Ik zal even navraag doen waar de rapportagecyclus zich bevindt. Want het is inderdaad een terechte vraag.
Ik zie heer Van Vliet instemmend knikken. Dan kunt u wat concreter zijn met spoedig. Want dan gaan we u toch, gezien de vier seizoenen die we nu gehad hebben, toch vastpinnen op een datum. Ja, dan is de vervolgvraag, wat is zo snel mogelijk? Nou, een beetje flauw natuurlijk. Maar u voelt wel de hitte aan van deze commissie, dat die wel zit te wachten op een concreet voorstel.
Volgende week heeft u het antwoord op die vraag.
Kijk, zie je wel dat we zaken kunnen doen. Meneer Van Vliet, zo naar tevredenheid. Ja, dan is dat appeltje wat nog geschild moest worden bij deze dan gelijk afgedaan, denk ik. Ja. Goed, agenda punt 6, lange termijn planning. U heeft hem gezien in onze app. Het college heeft verzocht om een aanpassing in de commissiedata in oktober. In verband met de European Days in Brussel. Kan het amper. Nou goed. De voorzitter van PS en de G4 treden hierover nog met het college in overleg. Dus die commissiedata in oktober zijn daarom nu nog onder voorbehoud. Ik kijk even de zaal rond of iemand. Meneer Jansen van de PVV.
Ja, voorzitter, dat zou u niet verbazen dat de PVV de voorkeur geeft aan het statenwerk en niet aan dit soort bobofeestjes. Dus wat ons betreft blijft alles gewoon bij het oude.
Dat hebben we genoteerd. Ik kijk even verder rond. Nee, dan is de vraag, kunt u verder dus instemmen met deze lange termijn planning? Meneer Jansen?
Ja, voorzitter, ik zag ook dat er nog eerdere data op stonden. Van maart en zo en februari en die kunnen er volgens mij gewoon af.
Heel terecht en goed opgemerkt van u, die gaan er ook inderdaad af. Ik moet wel dadelijk even herinneren dat u uw bordje dadelijk weer even erbij plakt. Uw naamkeuze, want gelukkig weet ik wie u bent, maar... Meneer de Boer.
Dank u wel. Ik had nog wel een wens voor de lange termijn planning. Tenminste ook deels een vraag, deels een wens. We hebben natuurlijk economische visie de startsessie gehad. Human Capital Agenda, financiering support. En ik zat te lezen, het college uitvoeringsprogramma staat dat in voorbereiding op de economische visie... gaan kijken naar de grondstoffenstromen en ook de kansen voor circulaire economie, dat die ook onderdeel gaan uitmaken van de economische visie. Dat onderwerp, dat heb ik nog niet terug zien komen in de beeldvorming. En is het mogelijkheid dat we daar nog een korte beeldvorming van krijgen of wellicht een mededeling. Dus even voorafgaand dat we in juni die visie vaststellen, even meegenomen worden in dat onderwerp circulaire economie. Ik kan nog een ander punt, maar dat komt dan straks. Deze eerst even.
We gaan kijken of dat punt ergens ingeschoven kan worden. Kijk ik ook even naar de gedeputeerden. Nou, dan halen we die dadelijk gewoon bij de andere commissie vandaan en zeggen we gewoon van, kunt u even antwoord geven op dit verzoek? Nee, we gaan als agendacommissie gaan we kijken of we hier aan invulling kunnen geven.
Dank u wel. Ik had nog een tweede, de vervoerregio, die staat al redelijk lang wel genoemd, maar nog niet ingepland. Volgens mij is de gedachte dat die 1 januari 17 start. En ik had eigenlijk wel graag gezien dat die ingepland wordt ook.
De gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals nu lijkt gaan we 1 januari 2017 niet halen. Dat betekent dat het convenant wat we afgesloten hebben om te komen tot een vervoerregio langer van kracht blijft. Mogelijk dat er in de loop van 2018 wel tot een gemeenschappelijke regeling gekomen gaat worden. Althans het voorstel daartoe, want dat zou dan... op 1 januari 2018 in moeten gaan. Dus dat betekent dat in de loop van 2017 u een voorstel bereikt. Maar zover zijn we nog niet, zou ik heel nadrukkelijk willen aangeven.
Meneer Jansen van 50PLUS.
Ja, ik ben blij dat de SGP deze vraag stelt. Maar wanneer was u dan voornemens om deze commissie daarvan verslag te doen dat de datum van 1 januari 2017 niet gehaald zou worden voor de vervoersregio?
De gedeputeerde.
In de loop van dit jaar zou ik dat gedaan hebben. Ik zeg, zoals het nu lijkt gaan we 1 januari 2017 niet halen. Als het duidelijk is dat we dat echt niet gaan halen, dan zullen we dat via mededeling aan u laten weten.
Is dat voldoende, meneer Jansen? Ja, instemmend geknik. Nou, na de SP, heer Van Ravensmaai.
Dank u wel, voorzitter. Vooruitlopend op de startnotitie, programma Mobiliteit en Ruimte, daarin wordt gezegd dat we voor de zomer te maken krijgen met een workshop. Maar ik kan hem niet terugvinden. Ik kan ze eroverheen lezen, maar...
Ik word ingefluisterd over rechts. 22 juni staat hij erop.
Workshop, programma Mobiliteit en Ruimte.
Als u dat bedoelt, Mobiliteit en Ruimte, 22 juni?
Daarop zei ik ook. Ja.
Ja? Oké, dan is dat ook opgelost. Kijk ik nogmaals rond. Ik zie geen andere vragen of opmerkingen meer over de lange termijnplanning. Dan hebben we deze ook deze bij deze vastgesteld. Dan hebben we nog een beeldvormend agendapunt. Nu agendapunt 7. De heer Lagerwij, directeur Lelystad Airport, zal u de stand van zaken van de ontwikkeling bijpraten, informeren, inkijkje geven, misschien achter gesloten deuren laten komen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Meneer Lagerwij, gaat uw gang. Aan u de microfoon.
Dank u. Er zijn geen gesloten deuren voor wat de ontwikkeling van de luchthaven betreft. Want dat dient een publiek belang. Ik neem jullie even mee in de ontwikkeling zoals die nu gepland staat, binnen de kaders die bepaald zijn door de Rijksoverheid. Het heeft te maken met afspraken die rondom Schiphol gemaakt zijn. Ik heb daar straks ook met name in de eerste sheets wat plaatjes over. Ik blijf daar even wat langer bij stilstaan, omdat de discussie waarom moet Lelystad Airport nu ontwikkeld worden, regelmatig terugkeert in de pers, maar ook bij de mensen wie ik spreek. En dat heeft te maken met gebeurtenissen in de wereld en de gebeurtenissen in ons land en in deze regio. Dus ik blijf bij de eerste paar sheets even wat langer stilstaan. De kaders waarop Lelystad ontwikkeld moet worden. Dan heb ik een vrij gedetailleerde presentatie over onze planning, onze bouwfasen. De methode waarop we dat aanbesteden in de markt. Europese aanbesteden van een aantal onderdelen. Ook de details van waar staan we met die aanbesteding. Welke partijen zijn in beeld. Als dat te veel detail is, dan ga ik wat sneller door totdat iemand hier in de zaal roept, ho, ik wil er even iets meer van weten. Dus ik wilde het maar zo doen, met een klein beetje interactie. Wat mij betreft mogen er vragen tussendoor komen. Als het op een gegeven moment te veel wordt, dan vraag ik wel even of jullie dat kunnen bewaren tot het eind. Want anders dan gaan we het niet redden in de tijd. Ja? Okay.
Voorzitter, ik zou beginnen willen met de vraag. Zou u misschien wat uitleg kunnen geven over datgene wat nu in vet in chocoladeletters op het beeldscherm staat? Want ik snap niet precies wat daar staat.
Daar ga ik mee beginnen.
Nou, laten we maar gewoon beginnen en dan wordt u vanzelf verrast. Gaat u gang.
Ik ga beginnen en ik kom later nog terug op wat als groot kopje staat. Preferred Leisure Airport. Dat heeft te maken met de kaders die in Den Haag bepaald zijn. Uit die overlegstructuur vandaan Schiphol, Eindhoven, Lelystad. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar daar komt het verhaal Leisure vandaan. Ik licht het zo meteen nog uitgebreid toe. En 850 dagen. Deze teller moet eigenlijk lopen. Want we hebben op dit moment nog minder dan... We hebben ongeveer een kleine 2 jaar nog. Want 1 april 2018 worden wij geacht operationeel te zijn, zoals het zo mooi heet. Dus dan zijn we klaar om grotere vliegtuigen te ontvangen. Komen die nu dan al niet? Ja, die komen nu soms ook al voor de vliegtuigspuiterij. Maar dan zijn ze leeg. Hebben ze geen bagage. Want de huidige baan is te kort om volle vliegtuigen te kunnen laten aankomen en te kunnen vertrekken. Dus deze teller hoort eigenlijk te lopen, dat doet hij nu niet, omdat er, dan moet je iets slims doen en dat weet ik even niet hoe dat werkt. Dus. Maar hij telt dus af naar 1 april 2018. Hier het plaatje waar ik van zei, daar blijf ik even wat langer bij stilstaan. Dit is het plaatje, waarom moet Lelystad Airport ontwikkeld worden? Waarom kan het niet de luchthaven blijven die het is? Dat heeft te maken met de afspraken die gemaakt zijn rondom de groei van de luchtvaart in Nederland. En dan specifiek de rol die de mainport Schiphol daarin heeft en moet behouden. En moet behouden is niet omdat wij vanuit Schiphol, Lelystad is onderdeel van Schiphol Groep, dat willen. Nee, dat is in luchtvaartbeleid vastgelegd. In 2007, 2008 is het luchtvaartbeleid in Nederland vernieuwd. Had te maken met de onstuimige groei van de luchtvaart. En toen is ervoor gekozen om... Eerst is er nog voor 2007, 2008 moet ik zeggen een onderzoek geweest of er een nieuw vliegveld in de Noordzee gebouwd kon worden. Sommigen van u herinneren zich dat misschien nog wel. Dat bleek bedrijfseconomisch eigenlijk onhaalbaar. Vraag me niet naar de details, maar dat is toen vastgesteld. Toen is gezegd, dan moeten we kijken of op de plekken die nu in Nederland voorhanden zijn, de luchtvaart dan wel geaccommodeerd kan worden. Er is serieus gekeken van, is het mogelijk om een deel van de groei van de luchtvaart aan Nederland voorbij te laten gaan? Want de landen om ons heen, België en Duitsland, hebben in de grensstreek, zoals u misschien ook wel weet, een aantal vrij grote luchthavens gebouwd en verbouwd de afgelopen jaren. Die zijn groot geworden en die zouden graag passagiers uit Nederland of passagiers uit elders van de wereld via Duitsland of België naar Nederland willen laten reizen. De overheid heeft in 2007, 2008 een uitgebreide discussie gehad en gezegd nee, Nederland is een distributieland, is een handelsland, moet zelf verbindingen hebben met belangrijke steden in de wereld. En Schiphol moet de positie van Mainport behouden. Dat gezegd hebbende, hebben wij een vrij streng wettelijk kader als het gaat over milieu en hinder. En als je dat kader van milieu en hinder, die wettelijke regelgeving die er is, op Schiphol projecteert en je kijkt naar wat de vliegtuigbouwers op de plank hadden liggen in 2007, 2008, wat nu dan ongeveer gaat vliegen, zo lang duurt het voordat een vliegtuig uitontwikkeld is, dan heeft men bepaald dat de groei op Schiphol maximaal vanwege de hinder op 510.000 groot commercieel handelsverkeerbewegingen zou kunnen uitkomen tot 2020. Wat is groot commercieel handelsverkeer? Vliegtuigen met passagiers, grotere, niet de kleintjes die hier vliegen, grotere 737, 747, A380 en vrachtvliegtuigen. Dat is eigenlijk groot commercieel handelsverkeer. Er zijn nog een paar kleine details meer, maar dat zijn de grote, dat is de grote bulk. 510.000. Tot 2020. Dit is de set van afspraken van meneer Alders. Meneer Alders is begonnen op Schiphol en dat was de eerste afspraak die hij gemaakt heeft. Er is berekend in 2007, 2008 en iedere twee jaar is dat opnieuw nagerekend door deskundigen in Nederland, luchtvaartdeskundigen. Wat is de marktvraag in 2020 naar groot commercieel handelsverkeerbewegingen? Daar is uitgerekend 580.000 vliegbewegingen. Vijf, zes jaar geleden, toen de recessie in de wereld volop aan de orde was en er een paar ernstige gebeurtenissen in de wereld plaatsvonden, met oorlogen en met vliegtuigrampen, toen leek dat aantal utopisch. 580.000 in 2020, dat gaan we nooit halen in Nederland. Inmiddels ziet de wereld er anders uit. Aan de rechterkant staan de groeicijfers van Schiphol, alleen de locatie Schiphol. Schiphol is eind 2015, hier staat nog verwachting. Maar we weten inmiddels dat eind 2015 is Schiphol uitgekomen op 451.000 vliegbewegingen. Schiphol groeit op dit moment 6% in het eerste kwartaal aan vliegbewegingen. Passagiers nog veel meer. 6% als je dat doortelt over dit hele jaar. Dat zijn 27.000 vliegbewegingen. Dan zit Schiphol in twee jaar aan de 500.000 vliegbewegingen. Over twee jaar is het nog geen 2020. Dus die andere 80.000 die is verdeeld over de rest van Nederland. Hè. Eindhoven is de afgelopen jaren, in 10 jaar tijd, is Eindhoven gegroeid van 600.000 passagiers naar 4,4 miljoen dit jaar. Dus die groei van de luchtvaart zit erin. Is gepiekt en heeft piek en dalen gekend vanwege gebeurtenissen in de wereld. Maar de afgelopen 2, 3 jaar zit de luchtvaart fors in de lift. En als je dan in Nederland wil blijven accommoderen, moet je een andere plek zoeken. Nou, er is in 2007...
Meneer Lagerwij, ja? ik zie aan de rechterkant van de heer Ravenswaai een vraag.
Oké.
Deze cijfers zijn natuurlijk gebaseerd op onder andere de hubfunctie die Schiphol nu nog heeft. Er loopt op dit moment een discussie en ik hoor van de luchthaven wat zorgen of ze die hubfunctie wel houden. Als Dubai gaat draaien, vliegt tegenwoordig veel met Emirates. Is in deze begrotingsprognose meegenomen het feit dat Schiphol zijn hubfunctie kwijtraakt? Want dat scheelt een bak aan vliegbewegingen.
Ja, er is 2 jaar terug is die discussie volop geweest. En die zorg is er nog steeds. Want er zijn landen, en onder andere Dubai, maar ook Turkije, waar met staatssteun luchthavens eigenlijk groot gemaakt worden. Daar is de centrale overheid in Europa, maar ook vanuit Europa, met de rest van de wereld over in discussie. Het kan niet zo zijn dat er een oneerlijk speelveld ontstaat, waardoor reizigersstromen daar naartoe gaan waar ze eigenlijk niet horen. En als je praat over milieuvriendelijk, als iemand via Dubai gaat vliegen naar Europa, dan moet je eigenlijk als wereld niet willen. Want dat is omvliegen. Maar Schiphol is op dit moment, en daarom zeg ik, de eerste kwartaal van dit jaar, vorig jaar heeft Schiphol geprognosticeerd 2% groei vliegbewegingen. Uit deze voorzichtigheid, hè. Dubai zal wel meer nemen, Turkije zal wel meer nemen. Is ook gebeurd, maar ook Schiphol is gegroeid. Vorig jaar 4% vliegbewegingen, dit jaar eerste kwartaal ruim 6% vliegbewegingen. Dus, en als u de cijfers van IATA bekijkt, dat is de organisatie die wereldwijd over de vliegerij gaat, dan ziet u dat er een gigantische groeisput in de vliegtuigwereld zit. Dus er is voldoende koek om te verdelen en daar krijgt ook Europa en ook Nederland een deel van mee. Dus dat er iets zal gaan gebeuren met Dubai en Turkije, Istanbul, ja, die groeien. Maar er blijft nog genoeg over op andere plekken waar mensen naartoe willen en die groeien dus ook mee. Ja, de feiten spreken voor zich. Even terug naar mijn verhaal. Hè. Schiphol raakt dus veel sneller eigenlijk op dit moment vol dan verwacht. Het is niet te verwachten dat er op hele korte termijn veel stillere vliegtuigen komen. Er zijn wel stillere vliegtuigen gekomen vanaf 2007, 2008. Alleen veel stiller, zodat ze binnen de milieunormen vallen die wij hanteren. Dat is nog niet te verwachten. Dus de vraag blijft staan dat op Schiphol maximaal 510.000 vliegbewegingen tot 2020 geaccommodeerd mogen worden. Schiphol mag na 2020 verder groeien als Schiphol aan de afspraak aan de Alderstafel Schiphol voldaan heeft. Er waren twee afspraken gemaakt aan de Alderstafel. Als Schiphol verder groeit dan 15, of de vraag in Nederland is meer dan 15 en dat is nu aan de orde, dan moet Schiphol Eindhoven Airport ontwikkelen, moet daar investeren. Dat heeft Schiphol 10 jaar geleden voor het eerst gedaan, omdat op Eindhoven het relatief goedkoop was om te investeren. Want het is een militair vliegveld. De duurste stukken van een luchthaven zijn brandweer, luchtverkeersleiding en het baanonderhoud. En die drie stukken zijn op Eindhoven allemaal van ons allemaal, van de militairen. Eindhoven Airport betaalt een fee per start of landing van een burgerluchtvaartuig. Dus dat is relatief goedkoop. Dat hebben ze eerst gedaan de afgelopen 10 jaar. Schiphol wilde liever nog niet in Lelystad investeren, omdat dat een hele dure investering leek destijds. Inmiddels weten we ook dat het anders kan en dat het ook goedkoper kan. Maar met de groei kwam het punt dat uiteindelijk wel ook de afspraak voor Lelystad nagekomen moest worden. Wat was die afspraak voor Lelystad? Dus deze. De capaciteit op Lelystad moet beschikbaar zijn, klaar zijn, als 90% van de grens op Schiphol is bereikt. 90% van de grens, 510, is 459. U ziet al, Schiphol zit nu, eind vorig jaar op 451. 459, dat halen we al niet meer. Want Lelystad had eigenlijk deze zomer klaar moeten zijn. Ja, dat wordt pas april 2018, 2 jaar later. Dus je kunt het al niet meer halen. En dat heeft te maken gehad met de wat trage politieke besluitvorming. Er zijn een paar dingen gebeurd vorig jaar. Hele belangrijke dingen voor Lelystad Airport, voor de ontwikkeling. Wij zijn in begin 2015 hebben we moeten starten met een Europese aanbestedingsprocedure voor de infrastructuur. Dat was al voordat wij de luchthavenvergunning hebben gekregen. Ik heb hier een mooie aanwijzer op. Ja, deze twee. Dus wij hebben met de directie van Schiphol afgesproken. Wij beginnen vast met de aanbestedingsprocedure. Wij gaan vast verplichtingen aan. Omdat wij geloven in Lelystad Airport. Ondanks het feit dat we nog geen luchthavenvergunning hadden. We hebben in maart een advies gekregen van de Raad van State over het luchthavenbesluit. Dat advies was blanco. Dat betekent positief. U heeft aan alle voorwaarden voldaan. U heeft alles onderzocht wat onderzocht moet worden. En de resultaten daarvan zijn zodanig dat de luchthaven ontwikkeld mag worden. Op 31 maart 2015 kwam de staatssecretaris Mansveld toen nog persoonlijk het nieuwe luchthavenbesluit brengen. En dat besluit gaf ons aanleiding om legaal de rest van de contracten en de aanbesteding in gang te zetten. En op 17 december 2015 hebben wij een contract getekend. Daar heb ik straks nog een plaatje van, ook met welke partij dat is gebeurd. Dit jaar zijn we gestart met het ontwerp van de lucht- en landzijdige infrastructuur. Ik heb er straks wat plaatjes van. We gaan in juli aanstaande, en waarschijnlijk wordt het een maand eerder, het terminalgebouw gunnen. Het nieuwe terminalgebouw, want er staat al een terminalgebouw. En we gaan aanstaande september de huidige grasbaan sluiten, Lelystad Airport. Niet iedereen weet dat, misschien heeft 2 start- en landingsbanen. 1 grote verharde en 1 heel kleintje van 400 meter. Waar microlight aircrafts op vliegen. Dat zijn hele kleine lichte vliegtuigjes. En die baan die moeten we sluiten, want op die plek komt een nieuwe terminal. In september gaan we de integrale dienstverlening in de nieuwe terminal gunnen. Ook dat wordt een stuk eerder, dat wordt eind juni zoals het er nu naar uitziet, omdat de aanbesteding voorspoediger verloopt. En we hebben 3 bouwfasen bedacht. Nou druk ik 2 knopjes tegelijk in. 3 bouwfasen, 2018 open met bouwfase N1, 2023 5 jaar later met N2, 2032 N3. Ik heb straks plaatjes waar je kan zien wat de verschillen zijn. In 2015 hebben we nog een paar dingen meer gedaan. Die liggen met name regionaal. We hebben een bestuursovereenkomst ondertekend met een aantal partijen over de landzijdige infrastructuur. Ik heb daar straks ook nog een plaatje van. Het plaatje is van de provincie, want de provincie voert dat werk uit met een aantal partijen. We hebben een samenwerking opgestart met luchtverkeersleidingsorganisaties, want een van de grote problemen van Lelystad Airport nu is dat er geen luchtverkeersleiding is. Dus als het mistig is, ben je gewoon dicht. Komt nog wel eens voor. Slecht zicht. En dat kan straks niet meer. We hebben een samenwerking gestart met de veiligheidsregio hier. Een luchthaven heeft een grote brandweer, een veiligheidsregio heeft een grote brandweer. 9 van de 10 luchthaven, luchtvaartongevallen gebeuren buiten een aangewezen luchthaven. En er is de regiobrandweer aan de bal. Het is mooier om met elkaar samen te werken, in oefenen, in huisvesting, in uitruk, die 2 brandweren, zodat ze altijd iedere gebeurtenis, of het nou binnen of buiten het veld is, aankunnen. We zijn een inspanningsverplichting aangegaan met het werkbedrijf Lelystad, omdat heel hoop werk bij de nieuwe luchthaven zich leent om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.
Er is een vraag van de heer Jansen.
Ja, ik heb eigenlijk... Het gaat over het 4e punt, het werkbedrijf Lelystad. Is het bewust gekozen om alleen met het werkbedrijf Lelystad een afspraak te maken? Of
nee,
er zijn natuurlijk meer gemeenten waar
Er komen zometeen nog een aantal puntjes. Nee, het werkbedrijf Lelystad was de eerste, simpelweg. Dus die is vast afgesloten, want dat werk voor deze mensen ontstaat pas in 2018. Dus er is nog gelegenheid genoeg voor andere gemeenten. En ik zal straks nog iets vertellen over de werkgelegenheid voor mensen die geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daar hebben we wel wat dingen voor gedaan. En er is een samenwerking met Scala en de HVA, Hogeschool van Amsterdam. We hebben studenten. We zijn bezig om te kijken of de scholing in de regio hier, en in Amsterdam en omstreken, of daar voldoende mensen uitgehaald kunnen worden die specifiek vliegtuigonderhoud kunnen doen. Want dat is op dit moment op de luchthaven al veel gevraagd. En daar zijn... De regio hier is, de scholing richt zich eigenlijk niet specifiek op vliegtuigonderhoud. En daar is wel behoefte aan de komende jaren. En de laatste is heel belangrijk voor de biologische boeren in de omgeving, voedselveiligheid. Dus er is afgelopen jaar een nulmeting gedaan hoe het staat met de voedselveiligheid, biologische landbouw. En dat wordt iedere 5 jaar herhaald.
Ik heb een vraag van de heer Hopsta.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een hele korte vraag. Ik zie samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Is het dan dat Windesheim, onze lokale provider, dat niet heeft?
Ja. Ja, dat klopt.
Dank u.
De Hogeschool van Amsterdam heeft een studierichting Aviation. En wij hadden voor het ontwerp van de luchthaven mensen nodig die weten hoe capaciteit op luchthavens verwerkt moet worden. Dus, ja. Dit moeten wij worden. Ik zei net al, ik kom terug op Preferred Leisure Airport. Bij dat hele beleid wat door de overheid gemaakt is in 2007-2008 in die afspraken rondom Schiphol en Eindhoven en Lelystad is gesteld dat Lelystad Airport bij uitstek voor vakantiereizigers ingericht moet worden. Vakantiereizigers in Europa en de randen van Europa. En dat heeft te maken met de omvang van dit vliegveld, ook de lengte van de start- en landingsbaan, het type vliegtuigen wat hier komt. En waarom is dat gedaan? Eindhoven heeft een eigen industrieomgeving, Brainport. Rotterdam. De Heek Airport heeft een eigen omgeving, de Zeehaven en Den Haag zelf. Lelystad heeft geen grote internationale industrie om zich heen zitten, Lelystad Airport. En Lelystad Airport wordt ingericht om met name ruimte te houden op de Mainport Schiphol voor de belangrijke zakensteden. Dus wat luchtvaartmaatschappijen daar nu doen, en er zijn een aantal luchtvaartmaatschappijen die op bestemming in Europa vliegen vanaf Schiphol. Die klagen op Schiphol over de kosten, hè, want voor tripjes in Europa is een grote concurrentie met EasyJet, met Wizz Air, met Ryanair, met Norwegian. Dat is een grote concurrentie, dus die zouden graag de kosten op Schiphol omlaag willen hebben. Die zouden de omdraaitijd op Schiphol wat sneller willen hebben. Schiphol heeft een H-pier, 1 pier maar, met 8 opstapplaatsen, waar je heel snel om kunt draaien binnen een half uur. Dus er is gekeken, als je dan toch een luchthaven bouwt vlakbij Schiphol, en dat is Lelystad Airport, Doe dat dan juist voor die bestemmingen en voor die verbindingen, zodat maatschappijen vanaf Schiphol, die nu op Europa-bestemmingen vliegen, ruimte vrijmaken voor maatschappijen die op belangrijke zakensteden en handelssteden in de wereld vliegen. Als Schiphol niet verder mag groeien, want dat is aan de orde.
Dat roept een aantal vragen op. De heer Jansen van 50+.
Ja, met name roept dit vragen bij ons op. Omdat ik vanmiddag nog een uitspraak van onze staatssecretaris hoorde van als de prijsvechters niet willen. Ik begrijp ook niet waarom ze dat niet willen, want ze kunnen hier met lagere kosten kunnen ze hier terecht, goedkoper dus. Juist het element waar ze in Schiphol tegenaan lopen. Waarom willen die prijsvechters niet naar Lelystad komen? Waar zit hem dat in?
Ja, ik heb het bericht iets anders gelezen. Ik heb niet gelezen dat het om prijsvechters ging. Het ging om maatschappijen die nu op Schiphol opereren. Die men zou willen dwingen als het nodig is om naar Lelystad, als het nodig is om naar Lelystad te verhuizen. Dat heeft te maken met de ruimte die op Schiphol nog aanwezig is om te groeien als mainport. Die ruimte is schaars, heb ik net ook laten zien met het plaatje. En als het nodig is. Kijk, wij hebben, dat kan ik u hier wel zeggen, ik kan nog geen namen noemen, want maatschappijen maken dat een jaar van tevoren bekend. Maar er is voldoende interesse in de vrije markt voor Lelystad. Alleen als je ook wil bereiken dat er ruimte vrijgemaakt wordt op Schiphol voor bestemmingen naar Europa, moet je meer doen. Dan zul je dus moeten zorgen dat je misschien ook iets van dwangmaatregelen hebt, als je ze nodig hebt. En dat heb ik gelezen vanmiddag in het bericht van de staatssecretaris.
Meneer Korteweg.
Mijn vraag sluit hierop aan. Het bedoeling van Lelystad Airport was verplaatsing van Schiphol naar Lelystad. Dat betekent dus niet dat hier dan andere maatschappijen die niet op Schiphol vliegen zich gaan vestigen. Want die zouden dan die ruimte juist bezetten voor de verplaatsbare.
Nee, ik heb de bedoeling van Lelystad Airport heb ik net ook getracht te laten zien, is voor de groei van de luchtvaart. In zijn algemeenheid. En en passant wil je ook bereiken, dat heet selectiviteit, dat is een hele moeilijke complexe afspraak, dat er verkeer van Schiphol naar Lelystad gaat. En hoe ga je dat doen? Door Lelystad goedkoper te maken dan Schiphol. Dat heet het verleiden. Maar er is nooit sprake van geweest van alleen maar verkeer van Schiphol verplaatsen naar Lelystad. Altijd sprake van Eindhoven verplaatst ook geen verkeer van Schiphol naar Eindhoven. Het is de groei van de luchtvaart die we daar accommoderen. Ja?
Het behoeft nog een aanvullende vraag van de heer Korteweg.
Kijk, er is namelijk, dacht ik, door het CDA een motie aangenomen in de Tweede Kamer, die juist dat wel heeft uitgesproken, dat het om verplaatsing zou moeten gaan.
Ik ben niet het CDA, ik ben niet Den Haag, dus hier kan ik geen antwoord op geven. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
Dan houden we die even in de achterzak en gaan we door met de presentatie, want u heeft nog genoeg sheets om te laten zien.
Ja, dus vanwege de nabijheid van Schiphol, geen grote in de internationale industrieomgeving, worden wij een leisure airport voor bestemming in Europa. Dat is de eerste goal, dat is de bovenste. En daar zal ik straks wat over laten zien. De tweede is er al. Dat is eigenlijk onze huidige business al. Business aviation. Zakenmensen die een eigen vliegtuig hebben of er een huren. Soms ook hele grote vliegtuigen. MRO. Onderhoud aan vliegtuigen. Maintenance, repair en overhaul heet dat. Ja, in de luchtvaart gebruiken we veel Engelse termen. Vliegopleidingen. We zijn nog steeds het grootste vliegveld voor opleidingen in Nederland. En het gaat niet zo best met de opleidingen. Maar dat is nog steeds een belangrijk aandeel en kan straks ook nog een belangrijk aandeel blijven. En recreatieve luchtvaart, daar wordt het geleidelijk moeilijker voor op Lelystad Airport. We hebben een bedrijfsvoeringsconcept ontwikkeld voor de nieuwe luchthaven. Dat hebben we moeten doen, omdat die wezenlijk anders is dan de bestaande. Ik zal jullie niet vermoeien met de inhoud van al deze blokjes en ik zal ze ook niet allemaal langsgaan. Maar voor al deze stukken hebben wij een proces beschreven en dat hebben we in de markt gezet. Wat is het concept van Lelystad Airport? Met wat ik net vertelde, midden in de polder, een vakantieluchthaven. Wezenlijk anders dan Eindhoven en Rotterdam. Niet veel anders in de zin van dat je daar vliegtuigen ontvangt en afhandelt, maar wel de soorten passagiers die er komen. We zitten midden in de polder. De polder, en dat is vind ik een mooie mentaliteit, is eenvoudig, simpel en no-nonsense. Dat moet dus in die luchthaven tot uiting komen. In de kosten, in de omdraaitijd, noem alles maar mee. En je moet een beleving van de luchtvaart hebben. Lelystad leent zich uitstekend, net zoals Rotterdam en als Eindhoven, maar ook als Wezen of Charleroi. Als je daar de parkeerplaats op rijdt, zie je de vliegtuigen al staan. Op Schiphol heb je dat veel minder. Je komt op Schiphol in een hele grote donkere doos. Als je pech hebt, moet je 20 minuten lopen. En soms word je onrustig omdat je vliegtuig zo ver weg is. Je hebt daar lange loopafstanden. Dat zal je op een luchthaven als Lelystad nooit meemaken, omdat dat een heel overzichtelijke luchthaven is. Ja. Ik ga even verder. Wij laten alle airlines, en ik zei al, er zijn er op dit moment. We hebben meer vragen op dit moment dan wat we aankunnen in de eerste jaren, dus dat is het goede nieuws. Wij laten altijd dit plaatje zien. Als we met een airline praten. En het eerste wat ze vragen is, waar ligt Lelystad? Nooit van gehoord. En als ze dit zien, zeggen ze, oh, dat is Amsterdam-Noord. Ja. Nee, maar vanuit de luchtvaart is dit 2 minuten, hè? Het is 4 minuten vliegen, weten we, dit. Want de belangrijkste aanvoerroute voor Schiphol loopt over Lelystad heen. Dus dan zeggen ze, oh, dat is Amsterdam-Noord. Alle luchthavens bij grote steden. Oost. Ze riepen dan Noord, maar... Alle luchthavens in grote steden, die liggen ongeveer 1 uur reisafstand van de grote stad af. Nou, dat liggen wij ook van Amsterdam. Dus als ze dit zien, worden ze altijd heel blij. Dan zeggen ze direct, waarom noem je het niet Amsterdam Lelystad Airport? Net zoals Londen Gatwick, Londen Stansted, Parijs Le Bourget. Ja, dat doen wij nog niet, maar het zou kunnen. We hebben concurrerende havengelden. Wij gaan voor de helft van de kosten op Schiphol. We hebben een compacte luchthaven, overzichtelijk. Snelle omdraaitijd. De lage kostenmaatschappijen eisen een omdraaitijd, want die willen zo lang mogelijk vliegen met die kist, van 25 minuten. Wij kunnen dat met ons ontwerp en ons concept halen. Dus in 25 minuten kun je laden lossen en weer weg. En we hebben een centrale ligging, heb ik net al aangetoond. Voor de passagier hebben we ook een hele reis uitgewerkt, ook beschreven. Die begint niet op de luchthaven, want normaal begint die reis op de luchthaven zelf. We laten hem iets eerder beginnen, thuis. Want als je een vakantieluchthaven wordt... Je hebt natuurlijk citytrippers, die gaan even met de rugzak op 2 dagen naar Spanje toe. Die heb je. Die hebben niets met kwaliteit of ontzorgen. Maar je hebt ook de wat oudere mens. En die wil eigenlijk al wel weten waar die kan parkeren. Want als die ver op de parkeerplaats moet parkeren, moet die ver lopen. En dat loopt niet zo makkelijk meer. Dus je moet mensen de gelegenheid geven om thuis misschien een parkeerplaats voor de terminal te boeken. Daar betaalt hij dan niets voor, maar dat is dan ook een verdienmodel. Dus ons proces verplaatst zich een beetje vanaf de luchthaven naar... al de mensen thuis. En dat komt omdat wij vakantiereizigers gaan bedienen. En geen zakenmensen. Nou, zo hebben we voor al deze onderdelen een stukje beschreven. Ik ga even, moeten er geld mee verdienen? Dus met deze onderdelen, havengelden, horeca, winkels, die in de terminal zitten. Commerciële gebouwen, parkeren, autoverhuur. Dit is een hele belangrijke, want dit parkeren is ongeveer 1/3 van de opbrengsten van de luchthaven. En reclame en media. Dit is onze Europese aanbestedingsstrategie. Ja. Aan de rechterkant staat de contractpartij, aan de linkerkant staan wij. Normaal is het zo. Ik zal uitleggen hoe dat zit. Normaal is het zo, daar zijn wij als Schiphol Groep ook heel goed in. Wij maken bestekken en tekeningen. We halen een architect, we laten iets schetsen, maken een bestek. We schrijven helemaal uit hoeveel kuub zand, hoeveel stenen, hoeveel... Nou. En dan halen we een aannemer in, die brengt alleen maar mensen en materieel mee. Meer niet. De denkkracht van die aannemer ben je dan kwijt. Wat we nu doen, is wij schrijven functionele eisen, of een vraagspecificatie. Daar ligt een hele procesbeschrijving achter die ik net heb laten zien. En we laten dus die aannemer aangeven hoe het gebouwd moet worden, hoe dik het asfalt moet worden, hoe breed, wat voor type die gebruikt. En we hebben daar tot nu toe, Schiphol kijkt met verwondering wat hier gebeurt op Lelystad, want we halen daar hele goede resultaten mee. Dus we halen alle creativiteit en innovativiteit uit de markt. En ook op het gebied van duurzaamheid worden we op dit moment behoorlijk verrast. Wat je allemaal kunt bereiken als je het overlaat aan de markt. Want dat is eigenlijk de boodschap. Het is risicovol, want je weet niet helemaal zeker of je krijgt wat je wil hebben. Dat is dan wel weer zo. We hebben 3 Europese aanbestedingsverzelen. Aan de linkerkant staan ze. Ik heb straks van allemaal een plaatje wat erin zit. En aan de rechterkant hebben we nog wat dingen die ook geregeld moeten worden, waarvan dit een hele belangrijke is. Luchtverkeersleiding. De andere zijn wat minder spannend, maar ja, je moet uiteindelijk ook een brandweervoertuig hebben, dus... Dit is de huidige luchthaven. In dit gebied gaan wij straks de nieuwe terminal bouwen. Ik laat straks plaatjes zien, dus ik geef hem even aan. Dit is het RDW-terrein, Rijksdienst voor het Wegverkeer. Daar laat ik straks ook iets over zien. Dit is de huidige start- en landingsbaan, 1320 meter. Hij is inmiddels al een stukje langer, hij is 1650 meter asfalt. Aan deze kant komt een stukje bij en aan de andere kant komt een heel lang stuk bij. En er wordt straks totaal 2400 meter. En dit is het bestaande areaal waar al die vliegtuigonderhoudsbedrijven en lesbedrijven zitten. En dit is het aviodroom. Wat ook prima kan blijven zitten. In het bestaande areaal hebben we op dit moment onverwacht enigszins zeer grote belangstelling van bedrijven die in vliegtuigonderhoud en in business aviation zitten. Dat verrast ons, want we hadden gedacht dat het gebeurt pas als de luchthaven klaar is. Dus alle focus bij ons lag op de overkant, om het zo maar eens te noemen. Maar we hebben op dit moment een vraag van klanten voor twee nieuwe grote hangars. Hier ben ik gehuisvest met mijn kantoortje. Het hotel wat er staat, een beetje Agnebbers hotel. Daar wil iemand een 5-sterren business hotel op zetten. Ja, de hotelier is niet helemaal kwaliteit wat daar zit. Ja, ik zeg het maar zoals dat het is. Dan moet er hier dus ook een rijbaan gebouwd worden. Dan moet er een vliegtuig op zo'n plaatsen gebouwd worden. Kortom, dan wordt dit hele gebied is plotseling asfalt geworden. En we hebben nog een paar plekken die leeg zijn, waar op dit moment geïnteresseerden voor zijn, die aan ons een prijs opvragen om daar nieuwe hangars te bouwen. En dan zullen we dus ook de toeleidende infrastructuur, waar we nog helemaal niet aan toe waren, al deze taxibanen voor vliegtuigen moeten verbreden en verzwaren. Dus we krijgen plotseling een stuk masterplan op bestaande areaal, terwijl we dachten dat dat vanaf 2018, 19, 20 pas zou plaatsvinden. Nou, dit is onze nieuwbouw. Hier is even het groene grasveld wat ik net liet zien. Hier komt het eerste stuk van de terminal. We bouwen in één keer de lange start- en landingsbaan en de parallele taxibaan voor het grote verkeer. Kleine verkeer kan hier op die kleine rijbaantjes eraf. Dus we scheiden snel verkeer van langzaam verkeer. Dat is goed voor de baanbezettijd. We hebben maar één baan, dus die moet zo snel mogelijk leeg zijn. En we bouwen een relatief kleine terminal in het begin, omdat er in het begin nog niet zoveel passagiers zijn. Relatief weinig autoparkeerplaatsen, relatief weinig vliegtuigopstalplaatsen, 4. Dit is wel het duurste stuk, 58 miljoen euro. Want die start- en landingsbaan en die taxibaan, dat is het duurste stuk eigenlijk. En die moet je aanleggen, al komt er maar één vliegtuig.
Meneer Jansen, gaat u gaan.
Ja, ik zie dat het begin van de landingsbaan, of opstijgbaan hoe je het noemt, wel heel dicht tegen de Lassenweg aankomt te liggen. Zijn daar minimale eisen voor?
Ja, hij komt ongeveer net zo te liggen als op de A9 bij Schiphol, de Buitenveldenbaan. Als je daar wel eens overheen rijdt, dat beeld krijg je bij de Lassenweg ook. Zo'n 100, 150 meter van de weg af. Ja. Dan ga ik weer even naar de. Dit is onze tweede bouwfase vanaf 2023. Waarom zit daar 5 jaar tussen? In de eerste 5 jaar, dit is de eerste keer dat een luchthaven in Nederland luchtverkeersleiding krijgt in 40 jaar. Dus alle organisaties die dat doen, luchtverkeersleiding, hebben wat zorgen over het bestaande ongecontroleerde verkeer en het nieuwe gecontroleerde verkeer. We worden, omdat er heel weinig verkeer in het begin komt, blijft er nog veel bestaand verkeer zitten. Dus men neemt 5 jaar om die luchtverkeersleiding goed ingeregeld te krijgen en veilig ingeregeld te krijgen. Het kan ook 3 jaar worden of 2 jaar als dat voorspoedig verloopt. Maar als het wat slechter verloopt, dan neemt men daar 5 jaar voor. Dus we hebben na 5 jaar onze tweede bouwfase neergezet. Met de groei naar 25.000 vliegbewegingen. Dat staat ongeveer gelijk aan 3,5 miljoen passagiers per jaar. En die eerste 10.000 is ongeveer 1,5 miljoen passagiers per jaar. Hier zie je dus dat er meer vliegtuigopstalplaatsen zijn. Even kijken, pijltje. Het zijn er nu 8 geworden. Dus de rijbaan en de baan is precies hetzelfde gebleven. De autoparkeerplaatsen zijn groter geworden en de terminal is een klein stukje groter geworden. En hier hebben we de laatste bouwfase. Ik weet niet of enkele van u dat weten, maar de Rijksdienst voor het Wegverkeer wil naar een groter testterrein. Die willen auto's testen zonder bestuurder. En daar hebben ze een 2 keer zo groot terrein voor nodig van wat hier ligt. Nou, wij zijn met hun in gesprek gegaan, want we hadden hier anders parkeergarages moeten bouwen op dit gebied. Maar als dit terrein vrijkomt en wij kunnen dat voor niet al te veel geld kopen, ja, dan gaan we natuurlijk parkeren in het platte vlak. Dat is veel goedkoper. Dus dat is dit plaatje. Dat is pas vanaf 2032, hoor. Dat is, we hebben nog wel even de tijd. Hier zie je dus dat de terminal, die is gespiegeld omgeklapt. Die staat nu op het EDW-terrein voor een deel. En autoparkeren kun je bijna in die eindfase op het hele EDW-parkeerterrein en voor de luchthaven zelf. Hier praat je over een volume van ongeveer 7 miljoen mensen per jaar die in dit gebied op en af vliegtuigen stapt. Hier hebben we 14 vliegtuigopstapplaatsen in de eindfase. Waar staan we met de aanbesteding? Ik zei het al, kom er even op terug. En wat houdt het in? Dit is de infrastructuur. Een omvang van 20, 30 miljoen euro. Aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan, taxibaan, vliegtuigopstapplaatsen, dienstwegen, toegangswegen, landside voor zover ze van ons op ons terrein liggen, watergangen en 15 jaar onderhoud. Wij besteden dus niet alleen de bouw aan, maar ook 15 jaar onderhoud. Dus de aannemer die het bouwt moet goed nadenken wat hij bouwt, zodat hij 15 jaar lang niet al te veel problemen heeft. Op 17 december hebben wij het contract ondertekend met Dura Vermeer. En wij hebben in onze selectiecriteria meegenomen dat partijen beter konden scoren naarmate ze meer werkgelegenheid hier in de regio belegden. En Vermeer heeft bij dit contract aantoonbaar gemaakt dat zij 1/3 van de werkgelegenheid bij de bouw, dus 2 jaar, in de regio, en we hebben de regio gedefinieerd, cirkel van 30 kilometer rondom de luchthaven. Er zit ook een stukje van het oude land in. En tijdens de onderhoudsfase hebben ze 2/3 van de werkgelegenheid hier in de regio belegd. Dus dat moeten ze straks ook aantonen bij ons. Dit is ons terminalgebouw. Dit is een schets, want we hebben een bestemmingsplan voorbereiding voor de gemeente moeten doen. Dus je kan niet zeggen, ik weet nog niet wat voor terminal het wordt, hè, want dat vragen we aan de contractpartij. Wij huren geen architect in, dat doen hun. Maar we hebben wel wat contouren. Hoe groot wordt die, hoe hoog wordt die, dat hebben we moeten beschrijven. En dan krijg je dit soort vormen. En dan kan het een doos worden, of het kan een boog worden. Dat is wat je meestal ziet op luchthavens van deze omvang. Nou, omdat wij best value aanbesteed hebben, wij hebben ons beperkt tot het schrijven van een vraagspecificatie. Hoeveel passagiers moeten daar doorheen, hoe lang mogen de wachtrijen worden. Weten wij dus niet of het een boog of een doos gaat worden. Dat is nog een verrassing. We hebben wel bedacht, en dat hebben we ook beschreven, dat de maaiveldniveaulaag, hier kom je vanaf de parkeerplaatsen of vanaf het openbaar vervoer, dat de nullaag eigenlijk klimaattechnisch, die wordt niet naar een huiskamertemperatuur verwarmd. In de zomer zullen daar ook deuren in zitten die open kunnen staan. En waar heeft dat mee te maken? Je komt vanaf de parkeerplaats of vanuit de bus met je jas aan. Je sleept met je koffer. Vakantiereizigers hebben meestal wel wat koffers bij zich. Dus je wil niet eigenlijk ook nog een keer je jas uit moeten trekken in de terminal. Wat je nu vaak wel moet doen op luchthavens. Loop je en met je koffers en met je jas. Bij ons ga je dus eerst alle handelingen doen die je moet doen voor je vlucht. Je bagage kwijtraken, inchecken als je in moet checken, andere dingetjes doen met je jas aan in een ruimte die niet warm is. 'S Winters natuurlijk, het vriest er niet, dat dan niet. Dat kan niet. En vervolgens ga je omhoog. Als je klaar bent voor de vlucht, ga je omhoog naar onze huiskamer. Die past ook goed hier bij de polder. In de huiskamer doe je je jas uit, drink je bakje koffie, eet je nog een appelgebakje. Of je doet iets anders, je gaat nog naar een winkeltje om neusspray te halen. We zullen op Lelystad geen diamanten gaan verkopen, zo'n luchthaven wordt het niet. Op Schiphol wel, maar die niet. En uiteindelijk, vlak voordat je vlucht weggaat, ga je naar beneden. En dan ga je in de wachtruimte en je vliegtuig staat hiervoor. Ik weet niet of jullie wel eens op Eindhoven Airport zijn geweest. De terminal van Eindhoven Airport staat een beetje rechts. En de luchthaven breidt nu met vliegtuigopstelplaatsen links uit. Dus als het regent, is dat heel ongemakkelijk. Hè? Nou, dat zal hier niet gebeuren, want alle vliegtuigen komen hier recht voor de wachtruimte te staan. Hoe staan we met het terminalgebouw op dit moment? We zitten in de beoordelingsfase, zo heten al die fasen van de best value. In juli, maar dat wordt waarschijnlijk eind juni, verwachten wij de contractondertekening. We hebben een hele goede gerenommeerde partij gevonden. En die zal het naar, zoals het er nu uitziet, ook gaan bouwen. En ook 15 jaar onderhoud. Dan de integrale dienstverlening. Hè, dus de mensen die straks, want als die gebouwen klaar zijn, heb je ook mensen nodig die de gastvrijheid in gaan regelen. We hebben in 2014 een marktconsultatie gedaan, een marktverkenning. Begrijpen de dienstverleners die er nu in de wereld zijn, op luchthavens, begrijpen die wat wij bedoelen, integrale dienstverlening. Want wij willen niet, wat nu gebruikelijk is, een beveiligingsbedrijf, een afhandelingsbedrijf, parkeerbedrijf, schoonmaakbedrijf, allemaal silo's. Wij willen graag een bedrijf wat het levert vanaf de parkeerplaats tot aan het vliegtuig. Mensen in hetzelfde uniformpje, hetzelfde jasje, dezelfde klantvriendelijkheid. Nou. En dan is het voor de mensen zelf ook leuker, want ze staan niet de hele dag bij de security band, maar ze kunnen een paar uur bij de security staan, ze kunnen een paar uur daar staan. Ze lopen het hele proces mee met de passagiers. Wat zit er allemaal in de dienstverlening? Gastheerschap, reinigen van de terminal, schoonmaken, maar ook het vliegtuig, parkeerterrein. Beveiligen van de terminal, dat is security, dat is gecertificeerd. Afhandelen van bagage passagiers, bevoorraden vertrek gereed maken van vliegtuigen, dat is ook gecertificeerd. Mede aanschaffen onderhouden van benodigde middelen. En normaliter kopen luchthavens hun eigen security apparatuur. We hebben gezegd, wij staan toe dat een grote internationale dienstverlener eventueel zijn eigen apparatuur meeneemt. Wij worden daar dan wel voor de helft eigenaar van. Want als zo'n partij onverhoopst failliet gaat, moeten wij wel die machines kunnen houden. Mensen kun je altijd wel eens vandaan halen, maar machines niet heel makkelijk. En we hebben, dat is ook bijzonder, we hebben geleerd uit die marktconsultatie. Met name schoonmaakbedrijven gaven dat aan. Die zeiden, laat ons nou bepalen hoe de vloer eruit moet zien. En hoe de wanden eruit moeten zien. En hoe de sanitairgroepen eruit moeten zien. Want wij maken ze schoon. En als je dat de architect laat bepalen, dan wordt het schoonmaken een hell of a job. Nou, we hebben daar gehoor aan gegeven. Dus we hebben 2 miljoen euro uit het budget van de terminal gehaald. En dat hebben we hierin gezet. Dus degene die de terminal bouwt, moet straks gaan werken met de dienstverlener om die afwerking te doen. Nou, of dat succesvol wordt, dat weten we pas over 2 jaar. Waar staan we met de dienstverlening? We hebben in totaal 3 dienstverleners. 1 internationale, of 2 internationale groepen en 1 Nederlandse groep. En hier staat nog september 2016 dat wij de contractondertekening verwachten. Maar dit proces verloopt zo voorspoedig dat wij begin juli, eind juni ook verwachten daar het contract mee te ondertekenen. Bij deze 2 partijen, terminal en dienstverlener, hebben we dezelfde voorwaarden gesteld voor het creëren van werkgelegenheid in de regio. En zij komen allebei met soortgelijke aantallen, 1/3, 2/3, om hier in de regio weg te zetten. Dus met deze maatregelen verwachten wij, want het draagvlak voor de ontwikkeling van Lelystad Airport, heb ik gemerkt, daar is de werkgelegenheid heel belangrijk voor, want dat is hier in de polder gewoon een issue. Daar hebben we heel veel moeite voor gedaan om dat ook voor elkaar te krijgen. Dit is het plaatje van de provincie. Dit is Jaap zijn klus. Hier komt een nieuwe weg. Hier weer even het grasveld. Ik vergeet steeds dat ik zo'n dingetje heb. Hier komt de nieuwe terminal. Aan de overkant van de Meerkoetertocht komt een nieuwe weg. Die ontsluit ook de circuits die hier nog overblijven. Tot 2018 moet die hier liggen, moet dat rode stuk klaar zijn. En tussen 2018 en 2020, want eerder zijn die verkeersstromen niet zo groot. Hè, dan kan het nog wel over de A6 zo op. En vanaf het oosten kan het hier naartoe. Vanaf het noorden daar. Maar vanaf 2020 moet het hier met een halve draai. En waarom een halve draai vanaf Almere kant? Ja, we verwachten toch dat veel reizigers vanaf Schiphol, die niet meer op Schiphol terecht kunnen, hier naartoe komen rijden. En daarom heb je aan die kant een halve aansluiting, die later natuurlijk nog een hele kan worden. En er wordt op het gebied van openbaar vervoer een verbinding gecreëerd, want ook daar hebben in de kranten veel spookberichten over gestaan. Een verbinding van 10 minuten naar Centraal Station Lelystad, vanaf de nieuwe terminal. Dat is heel goed mogelijk. En 10 minuten is het snelst van alle regionale luchthavens in Nederland. Eindhoven is de 2e. Die heeft op dit moment een verbinding van 23 minuten met het Centraal Station en de luchthaven. Wij gaan daar straks 10 minuten van maken. Ja. Deze polder heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ik kan er ook niet zo doen, dat hebben jullie al zo geregeld. Dus. We hebben 5 thema's duurzaamheid. Ik ben bijna aan het einde van mijn presentatie. Ik ga er even snel doorheen. 5 thema's, dat zijn Schipholgroep thema's. Die heb ik ook op Lelystad doorvertaald. Bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Eventjes. Dit is een thema. Dat thema hebben we doorvertaald naar een aantal dingen. Dit gaat over mobiliteit. Duurzame OV-verbinding. De verbinding straks van 10 minuten met veel koffers in- en uitpakken leent zich prima om te laden op de luchthaven of op het Centraal Station. Dus daar kun je prima een elektrische bus op inzetten. Een efficiënt luchthavenproces. Ik zei al, we hebben processen ontwikkeld waardoor je heel snel door kan. Hè? En als je snel door kan, voorkom je allerlei ongeplande bewegingen met extra uitstoot. En we hebben sinds 2 jaar hebben wij geen loodhoudende brandstof meer. Dat hadden we op Lelystad altijd nog voor de historische luchtvaart. Maar die zijn we een beetje aan het voorzichtig aan het proberen eruit te krijgen. En we verkopen geen loodhoudende brandstof meer. En dat is weer heel goed voor de biologische landbouw. Duurzame werkgelegenheid heb ik denk ik voldoende over verteld. Ook in de contracten die we hebben, maar ook de inspanningsverplichting met het werkbedrijf. Het is nu het werkbedrijf Lelystad, maar we hebben via de bedrijfskring Lelystad inmiddels met alle bedrijfskringen in de wijde omgeving ook het oude land gesproken. Omdat die werkgelegenheid in die cirkel van 30 kilometer zich echt niet beperkt tot alleen de stad Lelystad. Grondstofschaarste, dus nog een aardig om iets over te vertellen. We hebben samen met de WUR, de Wageningen Universiteit en het Waterschap en OMALA, of LAB zoals het tegenwoordig heet, Lelystad Airport Business Park, hebben wij een onderzoek gedaan naar de waterketen. He, moeten we nou uit beide gebieden, Omala en de luchthaven, straks een hele grote, dikke, zware rioolpijp leggen. Met de verzwaring van de zuivering. Of kunnen wij het zo slim doen in de terminal dat er een sanibroeurpijpje naar buiten kan? Ja, dat in de hele keten scheelt dat verschrikkelijk veel geld. Dus dat gaan we in de terminal verwerken. We hebben een deal gemaakt met Staatsbosbeheer. In de Oostvaardersplassen moet een stukje gebied ontwikkeld worden voor recreatie. Men had daar geen geld voor. Daar kwam zand vrij. Wij hadden zand nodig. Het is heel dichtbij. Onnodige vrachtwagenbewegingen zijn niet nodig. Dus daar hebben we een deal mee gesloten. Wij betalen dus dat stukje ontwikkeling. Materiaalgebruik in de terminal, kredel to kredel. Jullie wel bekend, denk ik. En de verharding van de baanconstructie is een bijzondere. Wij dachten in eerste instantie dat conventioneel werkend alles eruit moest tot 1,50, 1,60 meter waar het harde Zuiderzeezand ligt. We hebben een aannemer gevonden die voor de bestaande baan een mengsel heeft gevonden waarmee hij de bestaande verharding kan verdichten. Waarmee dat allemaal kan blijven zitten. Dus 2/3 van de huidige baan kan gewoon blijven zitten. Dus al die vrachtwagenbewegingen van eruit en erin zijn niet nodig. Ik ben even kwijt hoeveel kilo CO2 dat bespaarde, maar dat is een aanzienlijk aantal. Omgeving en geluid. Dit is natuurlijk een hele belangrijke. Een luchthaven, zal ik nooit ontkennen, veroorzaakt hinder. En hinder is lastig. Hoeveel hinder is dat nu? Ja, dat is persoonsafhankelijk. Hoeveel kun je hebben, is ook persoonsafhankelijk. Lelystad Airport wordt nooit een grote luchthaven en Lelystad Airport is 's nachts dicht. Schiphol is 7 dagen 24 uur open. De enige andere die 's nachts ook open is, is Rotterdam als uitweekluchthaven van Schiphol. En de militairen mogen altijd, als ze willen, 's nachts vliegen. Maar op Lelystad niet. Wij zijn van 2300 tot 0600 dicht. En als er zich een maatschappij bij ons vestigt met een base, en een base is dat die 's nachts vliegtuigen neerzet en zijn bemanning hier laat slapen of laat wonen, dan mag die tussen 2300 en 2400, als die ergens in Europa vertraagd is, nog binnenkomen. Niet vertrekken, nog binnenkomen. Omgeving en geluid. We gaan de bouwwerkzaamheden dus efficiënt inrichten. Daar heb ik net al iets over verteld. Minder vrachtwagenbewegingen. Ook niet gaan rijden als het oosttijd is. Weet je, dat soort dingen. Convenant voedselveiligheid is een hele belangrijke voor de omgeving. Proactieve omgevingscommunicatie. Wij hebben gemerkt dat we nu wel op 5-6 plekken, bij 5-6 instanties informatie kunnen vinden over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Maar dat die informatie niet altijd eenduidig is. Dus we willen met z'n allen pogen om te komen tot een digitale omgeving waarin je alle informatie van voedselveiligheid tot ontwikkeling van de luchthaven, tot passagierskenmerken, nou ja, wat je allemaal kan verzinnen, kan vinden. En we gaan maatregelen tegen geluidshinder samen met het Rijk. Is daar een verantwoordelijkheid? Isolatie van woningen die in een bepaald gebied liggen. Eventueel verplaatsing van bedrijven die ongunstig liggen. En de laatste heeft te maken met energie. Verminderen van CO2. We gaan uiteraard een energiezuinige terminal bouwen. Dat is helemaal niet meer bijzonder. Dat moet je gewoon tegenwoordig doen. We gaan een droogloop maken op parkeerplaats met zonnepanelen. Binnenkort al eentje bij het Avia Droom als proef. Uiteraard elektrische laadpalen, want de auto-industrie voorspelt dat over 3 jaar 10% van alle auto's elektrisch is. En we gaan baanlichtinstallaties die normaal op luchthavens halogeenverlichting zijn, best heel erg energieslurpend, gaat bij ons lichtverlichting zoals het nu uitziet worden. En we gaan een gelijkspanningsdistributienet aanleggen. Tot slot. Wij doen dit niet allemaal alleen.
Ik zie toch nog even voor op de valreep van de heer Korteweg.
Ja, even aansluitend op de duurzaamheidsambitie. Wordt ook in de gaten gehouden hoe de ontwikkeling van fijnstof zich gaat ontwikkelen?
Ja, ja ook. Er is hier in de polder zelfs ook al een bedrijf wat daar hele leuke oplossingen voor heeft. De firma Instral. Die heeft ook al eens een keer een prijs gewonnen. En we zijn met die firma aan het kijken of wij bepaalde delen van het landingsterrein kunnen besproeien met hun vloeistof. Die vloeistof heeft de eigenschap dat het ultrafijnstof opneemt. En de meeste ultrafijnstof bij luchthavens, overigens de meeste ultrafijnstof komt vrij bij wegen. Bij landzijdige wegen. Maar de ultrafijnstof die vrijkomt op luchthavens is bij het starten. Dus bij de koppen van de landingsbaan. En daar zijn we in staat om het gras, en we zijn daar ook al over in gesprek met die firma. En omdat niemand nog precies weet hoe schadelijk ultrafijnstof is, worden er op dit moment onderzoeken gedaan in de omgeving van Schiphol. En daar draaien wij het mee voor Lelystad. Om te kijken wat we daar al aan de voor... Hè, want nu vliegt er nog geen groot vliegtuig. Maar we willen straks, als er maatregelen te nemen zijn, die gelijk meenemen in de ontwikkeling van de luchthaven. Ja, met al deze mensen, al deze partijen ontwikkelen wij de luchthaven op dit moment.
Sorry voor het lawaai. Ik zag de heer Ravens waaien met een vraag.
Ik kan me herinneren uit alderstafel dat een van de zorgpunten was de kruising tussen de aanvliegroutes, vertrekroutes, Lelystad en Schiphol. Is daar al een oplossingsrichting voor?
Ja, er zijn, het leek zelfs 2 jaar terug onmogelijk om Lelystad luchtzijdig veilig te ontsluiten, moet ik erbij zeggen. Het is natuurlijk altijd mogelijk, maar veilig. Kijk, als je hier omhoog kijkt naar de lucht, dan denk je, ja, niks aan de hand, ruimte zat, hè. Maar ja, zo is het niet. Het is een heel complex stelsel hier. En de belangrijkste aanvliegroute van Schiphol loopt hier ook overheen. Nou, nu zijn er een aantal ontwikkelingen in het Europese luchtruim die ook een doorwerking hebben op het Nederlandse luchtruim. Ik zal u alle kreten bezwaren, maar men is in Europa bezig met een efficiënter luchtruim, omdat vliegtuigen veel te ver om moeten vliegen op dit moment, hè, om van A naar B te komen. Dat heeft te maken met militaire luchtruimen en allerlei andere dingen. Voor Lelystad zijn 4 routes ontworpen 2 jaar geleden. Ik ben ook samen met de heer Alders en ook een aantal, Jaap is ook een paar keer mee geweest. De hele wijde omgeving hebben we bezocht met die 4 ontworpen luchtroutes. Op alle 4 was wat op en aan te merken. Uiteindelijk is 1 van die 4 routes gekozen. En alle 4 de routes waren inpasbaar in de problematiek. Kunnen we Schiphol veilig blijven gebruiken? Kunnen we Lelystad veilig ontsluiten? Dus het is uiteindelijk mogelijk gebleken om op 4 manieren dat te doen. En uiteindelijk is de route gekozen die het minste hinder oplevert voor mens en natuur. En ik moet heel eerlijk zeggen, maar dat heeft te maken met onze regelgeving. De natuur heeft ietsje gewonnen. En we hadden het liefst rechtsaf zo over de Oostvaardersplas het IJsselmeer op willen vliegen. Ja, Oostvaardersplas is Natura 2000 gebied. En dat hebben we in Europa zelf aangemeld als Nederland. Daar gelden 3000 voet als minimumhoogte om overheen te vliegen. Dus dat kon niet. Dus er is een route bedacht, een stukje over de Flevopolder en dan met het Oude Land omhoog. En de andere route vanaf de andere kant, zeg maar, vanaf het Ketelmeer, die is wat eenvoudiger. Maar twee jaar terug, inderdaad, leek het bijna onmogelijk om Lelystad luchtzijdig te ontsluiten. Maar er is een oplossing voor gevonden. En het heeft ook te maken met het aanpassen van het luchtruim boven Nederland en in Europa. Stukken daarvan, die route van Schiphol die nu hierboven loopt, er komt een tweede route bij, meer vanuit het oosten. Duitsland, Enschede, over die kant. Dus dan wordt deze route die hier loopt ontlast. En daarmee kan Lelystad ook als het wat groter wordt goed ontsloten worden.
Meneer Hofstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb de laatste 10 jaar zo'n 4 à 5 presentaties meegemaakt rond Lelystad Airport. Dit was de beste. Die kom ik het dichtst natuurlijk bij de realisatie. Maar er is toch nog een vraag, want er is een jaar of 5, 6 geleden ook wel eens een fout gemaakt in de presentatie door de suggestie dat er ook luchtvracht zou worden vervoerd. Dat kan bepaalde verwachtingen hebben gewekt bij het bedrijfsleven van Flevoland. Ik zie hier BKL staan, maar u heeft al iets gezegd over de voorlichting voor bedrijfsgingen in Dronten, Zeewolde, Almere wellicht. Kunt u daar nog wat specifieker op ingaan en de verwachtingswaarde bij die bedrijven wat exact te definiëren?
Ja, ik moet u helemaal gelijk geven. Regelmatig komt de vraag terug, logistiek met de A6 leent Lelystad of Flevoland zich uitstekend voor een vrachtluchthaven. Voor een vrachtluchthaven, vracht wordt vervoerd in Europa met hele grote vliegtuigen die een 3,5 kilometer baan nodig hebben om op te stijgen. Die bouwen wij niet. Vracht heeft ook nog de eigenschap dat het grotendeels in de nacht vervoerd wordt. In de nacht, hè? Het grootste deel van de nachtvluchten van Schiphol, daar zit de vracht op. Nou, Lelystad is 's nachts niet open. Dus ja, de mogelijkheden om vracht op Lelystad te doen zijn zeer beperkt. We hebben wel gesproken met partijen en dat heet ook vracht over organen. Hè, orgaantransport. Wat je in een helikopter of in een Cessna kan doen. Hè. En, als je een kistje, een koelbox bij je hebt met een nier of een kunsthart. Kunsthart dan niet, maar een echt hart. Dat kan op Lelystad wel. Hè. Speciale machineonderdelen die met een klein vliegtuig, dat kan allemaal wel. Maar vracht, dan hebben we het over planten, over groenten, over fruit. Hè, wat op Schiphol heel veel, op Schiphol Oost plaatsvindt. Dat kan op Lelystad simpelweg niet door een tekorte baan en 's nachts niet open. En er zijn echt heel veel partijen die het graag zouden willen. Maar gaat niet gebeuren.
Meneer Hofstra, nog een vraag?
Het tweede deel van de vraag was actief de bedrijfsgingen erbij betrekken. Hè? BKL zie ik staan.
Ja. We hebben vanaf dag 1 eigenlijk als luchthaven, we waren al lid van BKL als luchthaven. Maar we hebben ook samen met BKL gekocht naar de kansen voor het bedrijfsleven in Lelystad. En later hebben we dat uitgebreid naar de kansen voor het bedrijfsleven in Flevoland. We hebben samen met de BKL nu 3 keer eigenlijk, M2O heette de eerste, maintenance to opportunities, hebben we nog een paar van die dingen georganiseerd. En er was steeds een grote opkomst, 400-500 mensen. En daar hebben de mensen meegenomen in de ontwikkeling en de kansen die het voor hun zou kunnen bieden. Want het bouwen van een start- en landingsbaan, er zijn niet zo heel veel bedrijven in Flevoland die dat kunnen, hè, of daarin thuis zijn. Bouwen van een terminal kom je al dichterbij. Maar het leveren van integrale dienstverlening, ja, dat is wel heel goed mogelijk. Zeker als je praat over consortia. Dus we hebben de afgelopen 2 jaar samen met BKL in de wijde omgeving, hè, tot aan Harderwijk toe, zeg maar, bedrijfskringen uitgenodigd en verteld en meegenomen en aangegeven waar de kansen voor hun liggen. Dus. En ik moet zeggen, onze contractors die nu bij ons op dit moment aan tafel zitten, waar we er al 1 contract mee getekend hebben, die hebben enkele van die bedrijven ook al opgezocht. We zijn er ook al mee in gesprek.
Op deze vraag komt nog een aanvulling van de gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel maar terecht wat de heer Lagerwijs zegt. Afgelopen jaar hebben we ook deelgenomen aan de Economic Development Board Almere. Vanuit de luchthaven, vanuit de gemeente, vanuit de provincie. Dat is min of meer opgehouden, in ieder geval die luchthaventafel, dat weet u waarschijnlijk ook wel. En we zijn nu aan het kijken hoe dat we een nieuwe luchthaventafel kunnen oprichten, waarbij ook de wat bredere regio aangetakt wil worden. Wat we zien is dat er enorm veel belangstelling is, niet alleen vanuit Flevoland, om nu ook echt bedrijvigheid naar Flevoland toe te trekken in relatie tot de luchthaven. Maar vanuit Gelderland, vanuit Overijssel, gemeente, maar ook provincies, zie je dat er echt belangstelling is en met belangstelling gekeken wordt naar datgene wat hier gaat plaatsvinden. Dat betekent dus ook dat we als totale regio daarvan moeten profiteren en proberen zoveel mogelijk bedrijvigheid hier naartoe te halen. Los van datgene wat natuurlijk al gewoon gebeurt in het contractwerk en de aanbesteding, et cetera.
Ik kijk even de zaal in of er nog vragen zijn aan de heer Lagerwijk. Ja, mevrouw De Waal. Gaat u gewoon. Via de microfoon graag.
We hebben een memo vooraf gekregen met wat informatie. En u heeft het gehad over duurzame zaken. Ook over goed omgaan met energie. En in die memo die we hebben gekregen, daar staat onder andere dat ingezet wordt op verduurzaming van energie. En daar wordt ook wind bij genoemd. Nou vraag ik me af wat ik me daarbij voor moet stellen. Want ik weet dat op andere locaties waar windmolens zijn gepland of windmolens staan en geen grotere kunnen gezet worden vanwege normen die met het vliegveld, de luchthaven te maken hebben. Dus ik vroeg me af wat u daarmee denkt te kunnen doen.
Nou, voor windenergie is het zo dat obstakels verhouden zich niet tot veilige luchtvaart. Dus des te hoger je de windmolens wil bouwen, des te moeilijker dat wordt met luchtvaart. Zonne-energie is wel een hele goede. Biovergisting is ook een hele goede. Deze agrarische omgeving leent zich voor die laatste. Er zijn nog heel weinig initiatieven met biovergisting, maar dat zou best nog meer kunnen worden. Zonne-energie is ook een hele goede optie. En windenergie kan wel, maar dan moet je rekening houden met de ontwikkeling van de luchthaven. Dus eigenlijk in een ellips om de luchthaven heen, een ruime cirkel. LVNL hanteert, die gaat daarover, ik ga er zelf niet over, want het heeft te maken eigenlijk met het vliegende verkeer. En ik ben eigenlijk van de grond en de gebouwen en wat daar plaatsvindt. Maar windenergie is wel mogelijk, maar moet in samengaan met de veiligheid van de luchtvaartoperatie. En dat betekent dat de oorspronkelijke gedachte van de provincie voor plekken van windmolens op dit moment ter discussie staat. Ja, er zullen andere plekken gevonden moeten worden om toch aan die windmolenopgave te voldoen. Maar het is wel mogelijk. En wat even lastig is dat de windmolenopgave liep eigenlijk parallel met de ontwikkeling van de luchthaven. En pas kort geleden zijn die twee partijen eigenlijk, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van INM, bij elkaar gezet om te kijken waar het conflicteert. En dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren.
Meneer Van Ginkel.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor deze hele duidelijke en mooie presentatie. En vervolgvraag is daarbij, kunnen wij die ook krijgen?
Digitaal? Ja, ik begon al met, ik heb geen geheimen. Waarom zou ik dat hebben? Wat wij hier aan het bouwen zijn is een opdracht van ons allemaal, van de Rijksoverheid. En die vertegenwoordigen we allemaal. Dus jullie kunnen deze gewoon krijgen. De heer.
Hij is al in ons bezit, ja. En u krijgt hem toegestuurd.
Ja.
Dus maak uw mailbox maar leeg. Ja. Goed. Ik kijk nog even rond. Over rechts geen vragen meer. Over links nog vragen. Nee, dan dank ik inderdaad de heer Lagerwijk voor deze inderdaad prachtige en heldere presentatie. Even kijkend naar de heer Korteweg. Uw vraag leeft denk ik nog, die u maakt over die motie van het CDA. Vindt u het goed als ik voorstel dat als u hem nou op de mail zet en toestuurt, dat dan uitgezocht wordt en dan in overleg met de heer Lagerwij voor een antwoord? Kan dat uw instemming krijgen?
Uitstekend. Prima.
Dan lossen we het zo op, meneer Lagerwij.
Prima. Ik wil nog alleen, als jullie hebben nu gezien wat we te vertellen hebben. Ik vind draagvlak hier in de omgeving voor de luchthaven heel belangrijk. Dus als jullie een gelegenheid hebben of weten waar dit verhaal eigenlijk van pas komt, aarzel dan niet. Ik ben graag bereid om dat te vertellen. Ja?
Dat knopen we in onze oren en nemen we mee. Ik hoor net over links dat hij al 30 keer door iemand is bekeken. Dan gaan we even kijken, even een korte pauze van 5 minuten. Een korte pauze van 5 minuten even. En dan gaan we verder. Goed, dames en heren, wij gaan weer verder met deze vergadering met agenda punt 8, de oordeelsvormende agenda punten startnotitie programma mobiliteit en ruimte 2018. Ik ga gewoon het rijtje af in plaats van kriskast door elkaar heen. Wie namens de VVD mag ik hierover het woord voeren? Als u niks te melden hebt, mag u dat ook gerust zeggen, want dan gaan we gewoon naar de volgende.
Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Smits.
Natuurlijk heb ik wel wat te zeggen, want ik wil eigenlijk een compliment maken voor de wijze waarop de startnotitie is aangeleverd. Het is een notitie die in ieder geval het vertrekpunt goed neerzet. Flexibel proces wat we kunnen gaan, in kunnen gaan. Dus wij zijn er erg blij mee en gaan dan ook hiermee akkoord.
Ik dank u wel. De SP, meneer Van Ravenswaai.
Dank u, voorzitter. Ja, je kan er veel woorden aan wijden. Het is een nieuw stuk ontwikkeling. Blij te zien dat we ook als staat in de gelegenheid worden gesteld onze wensen en bedenkingen in te vullen. Dus eigenlijk besluiten we gewoon een begin van een proces. Ik ben zeer benieuwd naar de verdere ontwikkeling van het proces, hoe het in de toekomst gaat.
Ik dank u wel. Wie namens de PVV? De heer Van Ginkel.
Het woord zegt het. Het is een startnotitie. En een startnotitie moet ook echt als een start gezien worden volgens mij. En, er zijn al eerdere opmerkingen geweest over hoe een startnotitie eruit zou moeten zien. En wat voor besluit je zou moeten nemen over een startnotitie. Volgens mij is een startnotitie iets wat van GS is en niet van PS. Maar daar kunnen we natuurlijk volop over van mening verschillen. Daar wou ik het even bij laten.
Ik dank u wel. Er wordt meegezongen op de achtergrond. Mevrouw Rothschild, D66.
Ja, dank u, voorzitter. Ook vanuit ons, ons ook. Dus. extra reden om het kort te houden. Ook vanuit onze complimenten en wij kunnen van harte instemmen met de startnotitie.
Mevrouw Azegan van de PvdA.
Ja, ook wij hebben ook geen opmerkingen of vragen. Wat ons betreft is een prima startnotitie en wij gaan daarmee akkoord.
Meneer Korteweg van GroenLinks.
Ook een goede startnotitie om het proces in te gaan. We hebben er twee opmerkingen bij. Eén, eerst is aan het begin van deze vergadering door de heer De Boer van de SGP al ingebracht dat ook een rol gaat spelen bij het werken met deze startnotitie, namelijk het smart gebruiken van de toestellingen. En ten tweede, als er partijen worden uitgenodigd voor workshops, dat dan ook van verschillende kanten mensen worden uitgenodigd. Ik noem maar wat, als je het hebt over vervoer, dan kan je bijvoorbeeld denken aan de Shell als brandstofleverancier, maar je kunt ook aan Fastnet. Dus dat dat breed dan wordt ingezet en niet van één kant de deskundigen worden gehaald om de inbreng te hebben in een workshop.
Dat is helder. Meneer Post van de ChristenUnie.
Ook de ChristenUnie vindt een heldere notitie. Waar we nog wel een vraag over hebben is over de planning. Er valt me namelijk op dat er vermeld wordt dat de vaststellen van de startnotitie begint bij 2016 zal zijn. Ik denk op het moment dat die vastgesteld wordt zitten we tegen mei aan. En verder zou in de eerste helft van 2016 alle betrokken partijen gehoord worden. Zetten wij ons niet onnodig onder druk door het nu al zo te vermelden?
Die zal dadelijk beantwoord worden. Meneer Jansen van 50PLUS.
Ja, voorzitter. Als het om de startnotitie zelf gaat, dan kan ik me aansluiten bij de complimenten die daarover gegeven zijn. Die is helder en die spreekt niets dan duidelijkheid uit. Dat is punt 1. Daar waar het de besluitvorming betreft, de beslispunten, en meneer Lodders weet dat van mij, ondanks dat hij vorige keer nog toe heeft gezegd dat hij de volgende startnotities nota zou nemen van dat de raad of de staten gewoon betrokken worden bij het begin van de planvorming, namelijk dat de kaders van de startnotitie bij beslispunt zouden worden vastgesteld. Dat is hier dus weer, laat ik het zomaar even kortaf zeggen, weer niet gebeurd. Dus dat houdt dan ook in dat wij dit stuk zullen gaan amenderen op de volgende manier. Want wij zijn het, de fractie van 50PLUS is het volstrekt eens ook met de PVV. Wij vinden dat de eigenaar van dit stuk een procesbeschrijving is van het college. En daarom vinden wij ook dat het stuk ook eigendom van het gemeente of van de van GS zou moeten blijven. En daarvan kunnen we gewoon zeggen, daar kunnen we kennis van nemen. En punt 2 van het besluit gaan we een besluit toevoegen in het amendement wat wij zullen gaan indienen. Om de gefaseerde aanpak daarmee in te stemmen. Want dan heb je het precies over het gehele proces. En dan hoef je niet alles van punt tot komma, zoals ook al door mijn vorige spreker, meneer Post, al zei van hoef je geen punt en komma's vast te stellen. Nee, we stellen hier het proces vast en de kaders op de wijze waarop er uitvoering wordt gegeven aan deze startnotitie. Graag ook een reactie van de gedeputeerde op deze stelling.
Ik dank u wel. Meneer Hofstra van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er zijn een nodige superlatief al genoemd. Complimenten uitgedeeld. Ik ga het niet nog dunnetjes overdoen. Het is een degelijk stuk werk en ik zou zeggen snel van start. Dank u, voorzitter.
Meneer De Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik sluit me daarbij aan qua complimenten. Ik vond het ook mooi om te zien dat we aan de ene kant mobiliteitsvisie nog niet hebben vastgesteld, maar de startnotitie ook onderkent dat we een stuk flexibiliteit moeten hebben als er nog inspraak komt. We kijken ook uit naar die workshop 22 juni. Eén vraag heb ik nog. Oude systematiek was GS bevoegd om BDU-gelden te verdelen. Nieuwe systematiek is PS bevoegd. De gelden zijn toegevoegd aan het provinciefonds. En de bedoeling is dat de staten eens in de vier jaar het programma vaststellen en GS actualiseren. Nou, op zich kunnen we ons daar goed in vinden, maar we zien dat GS ook iedere keer een jaar toevoegt. Dus niet alleen actualiseren, maar ook toevoegt. En ik vroeg me af, in hoeverre past dat dan bij dat budgetrecht van de staten? En is dat nogal een kleine aanpassing? Dus we zien dat de staten stellen hem vast in 2018, of 2017, voor de periode tot met 2021. En daarna voegt GS het toe tot en met 2024, als we kijken naar de planning.
Ik dank u wel. De heer Van Avoort, Partij van de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben twee opmerkingen na complimenten uitgedeeld te hebben. Bij de eerste doelstelling op pagina 2 staat dat mobiliteit integraal wordt behandeld in relatie tot andere doelstellingen zoals duurzaamheid. En we denken dat daar inderdaad onze duurzaamheidsdoelstelling om in 2013 energie-neutraal te zijn, inclusief vervoer, moet worden meegenomen. Het gaat naar onze mening daarbij niet om het opwekken van extra energie, om het energieverbruik van mobiliteit te compenseren, maar ook om de echte uitstoot te beperken. We hopen dat dat ook wordt meegenomen. En dan, wat de workshops betreft, we hopen uiteraard dat wij bij het uitnodigen van de externe betrokkenen en deskundigen bij het onderwerp verkeersveiligheid ook de faunavoorzieningen meegenomen worden. We herinneren aan dat in de koepelnota afgesproken is dat we in Flevoland daarvoor het plusniveau zullen hanteren. Tot zover.
Ik dank u wel. Dan geef ik het woord aan de gedeputeerde voor beantwoording van de gestelde vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En op de eerste plaats dank voor alle complimenten die zijn uitgedeeld. Het is inderdaad zo dat we deze startnotitie al vaststellen vooruitlopend op de visie die, zoals u weet, de vorige keer op deze commissie op de agenda stond en die nu ter inzage ligt. Maar willen we snel van start gaan en willen we ook inderdaad in 2017 met het programma van start kunnen gaan, dan is het nodig om nu de startnotitie al vast te stellen en de voorbereidingen voor dat programma ook ter hand te nemen. Er zijn een paar opmerkingen gemaakt over wat is een startnotitie en misschien is dat niet de goede commissie en zou dat die discussie misschien eens een keer in commissie bestuur gevoerd moeten worden, omdat het gaat nu over dit programma, maar er zijn heel veel beleidsonderwerpen waar startnotities over verschijnen. En ik zou de Jansen erop willen wijzen dat het een wens geweest is van Provinciale Staten in de vorige periode. Volgens mij, meneer Van Vliet en een paar anderen zaten toen ook al in de Staten, zelfs in het eerste jaar al, dat aan het begin van een beleidsproces er een startnotitie aan de Staten wordt voorgelegd en die ook door de Staten wordt vastgesteld. En daarmee stemt u in met het proces om te komen tot een beleidsnota. En die motie die is volgens mij unaniem aangenomen. En als dat niet het geval was, in ieder geval heel breed aangenomen. En dat is de reden dat wij ook iedere keer met een startnotitie komen. En wat mij betreft is een startnotitie beschrijft het proces en gaat niet in op de inhoud. Want die inhoud die volgt in de nota die erachter vandaan komt. Maar stemt u vooral in met het proces, met de communicatie die plaatsvindt, met het budget wat eventueel benodigd is, met de personele capaciteit die benodigd is, met het consulteren van bepaalde doelgroepen. Dat stelt u vast. U geeft aan of dat u het daarmee eens bent. Dat zijn de kaders om te komen tot een beleidsnotitie. En als u zegt van het besluit is niet goed geformuleerd, dan hoor ik graag hoe dat u dat wel geformuleerd wil hebben. Maar nogmaals, het is de wens van Provinciale Staten geweest. En ik vind het ook heel goed dat u die wens heeft gehad om met startnotities te werken. En daarmee is het niet mijn startnotitie, het is niet de startnotitie van GS, maar daarmee is het een startnotitie van u allen, omdat u heeft aangegeven dat u dat wil. En ik vind het ook goed, want u bent ook betrokken in dat proces. Het is niet alleen het proces van de GS.
Het roept toch nog even een vraag op bij de heer Jansen.
Een opmerking en een vraag, voorzitter. Want ik heb kennis genomen van de motie die in 2011 statenbreed is aangenomen. En de motie luidde dat de Staten graag aan de voorkant van beleidsontwikkeling betrokken zou willen worden. Daar is deze stadnotitie uiteindelijk van ontwikkeld. En daar hebben wij dus een andere mening over. Dat heb ik ook gedeeld in het seniorenconvent. Ik heb daar ook een voorstel van gemaakt voor de Griffie. En het was de heer Verbeek die heeft gezegd dat daar dan maar een initiatiefvoorstel van zou moeten komen. En daar heb ik me ook bereid voor verklaard en die komt ook inderdaad in de commissie bestuur. Het gaat erom, want u zegt het zelf ook al, het college heeft de startnotitie al vastgesteld. En dat maakt het, er is een collegebesluit over geweest, dat heb ik gelezen. Dus het college is dan eigenaar van deze startnotitie. Wij nemen daar kennis van en wij vinden dat wij de kaders, want dat is onze rol in de Staten, wij stellen de kaders van die startnotitie vast. En dat is de betrokkenheid aan de voorkant van het proces. Dat is de opmerking.
Uw opmerking maakt veel los, hoor ik zo geroezemoes in de zaal. De wijvorm geldt voor 50+, denk ik. Dus de gedeputeerde zal weer antwoord op geven, want het is natuurlijk wel een uitvloeisel geweest van een statenbrede motie. En niet iedereen zit in het seniorenconvent. Gelukkig maar, zou ik bijna willen zeggen. Nee, alle fracties, maar niet de commissie, gelukkig. Maar de gedeputeerde gaat toch een antwoord proberen te geven.
Ja, voorzitter, één opmerking van de heer Jansen die triggert mij. Die zegt van ja, deze notitie is al vastgesteld door GS. Volgens mij alles wat wij aan PS voorleggen, wordt eerst door GS als voorgesteld besluit vastgelegd. U bent zelf jaren wethouder geweest in Lelystad en daarvoor in Zeewolde. Dus het lijkt me dat u weet hoe dat het werkt.
Dat weet ik inderdaad.
Dus het is gewoon een...
Meneer Jansen, even geduld.
Maar hij spreekt meer aan...
Ja, maar dan geeft u niet gelijk het recht om die microfoon in te drukken en te antwoorden. U gaat altijd vieren voor zich. Ook dat heeft u geleerd in de vorige periodes.
Mag ik een interruptie plaatsen?
Dus u mag een interruptie plaatsvinden via de voorzitter. Dus gaat u gang.
Voorzitter, een interruptie?
U mag nu.
Op dat... U heeft het bij het rechte eind, meneer Lodders, gedeputeerde. Ik ben inderdaad wethouder geweest. En daarbij hebben we in de gemeente Lelystad de stadnotitie eigenaar gemaakt van college van BMW. En voorgelegd bij besluit aan de gemeenteraad om die voor kennisgeving aan te nemen. En de gemeenteraad die stelt de kaders daarin vast. Dus we lopen wat dat betreft in de besluitvorming in het dualistische bestel nog wat achter hier bij de provincie.
Voordat we hier een hele collegeverhandeling gaan krijgen van hoe het zeg maar democratisch werkt, kijken wij allen reikhalzend uit naar uw initiatiefvoorstel en uw abonnement bij de behandeling van de staten. En wil ik graag de gedeputeerde uitnodigen met het verder gaan van beantwoording van de vragen.
Ja, voorzitter, ik wil er toch één opmerking over maken. Nee, wij werken nu, maar volgens mij moet deze discussie inderdaad in de commissie bestuur verder gevoerd worden. Als daar...
jaagt u zelfs uw eigen partij in de gordijnen.
Als daar behoefte aan is, ik zal het wat genuanceerd uitdrukken. GS werkt tot nog toe en zal dat blijven doen via de motie, volgens de motie die in de tijd is aangenomen. En volgens mij voldoet deze startnotitie daaraan. En ik zie instemmend geknikken en ik heb dat ook vanuit de bijdrage in de eerste termijn van andere fracties vernomen. En ik kijk reikhalzend uit naar die discussie als die überhaupt gevoerd gaat worden. De heer Korteweg gaf aan, en ik heb dat ook in de, bij de opening van de vergaderingen, bij de, volgens mij de lange termijn planning, nee, bij de vaststelling van de notulen al gemeld, ja, dat wij smart zullen formuleren in het programma mobiliteit en ruimte. En daar ook concrete doelstellingen zullen opnemen. En indicatoren, dat hoort daarbij. En die zult u ook uiteraard in de begroting terugzien. De heer Kortweg heeft ook een opmerking gemaakt over brede doelgroepen uitnodigen. Nou, de mobiliteitsvisie, zoals die de vorige keer besproken is, dat is een brede visie. Die gaat niet alleen over autorijden, als u daarop zinspeelt. Die gaat ook over duurzame mobiliteit. En ja, dan is het ook logisch dat je bij zo'n programma uiteraard ook breed uitnodigt. Welke partijen dat zullen zijn, dat weet ik nog niet exact. Maar dat zal niet alleen Shell zijn, als we die al uitnodigen. En dat is eigenlijk ook een antwoord op de heer Van de Avoort. De dingen die in de mobiliteitsvisie opgenomen staan, die zullen natuurlijk ook in dat programma verder uitgevoerd gaan worden. Het zijn wat aandachtspunten die u meegeeft, maar nogmaals, als doel zijn ze geformuleerd in de mobiliteitsvisie. Dus ja, het lijkt me niet om de startnotitie daar extra op aan te scherpen. De tijdsplanning, dat was een vraag van de heer Post van de ChristenUnie. Ja, het is zo dat daar wat termijnen genoemd staan. Begin 2016, dat is nu, bespreken we de startnotitie. Als die bij de volgende statenvergadering wordt vastgesteld, dan zijn we nog steeds in de eerste helft van dit jaar. En 22 juni is volgens mij ook nog de eerste helft van dit jaar. Dan starten we met het proces van inventarisatie en analyse. Maar dat wil niet zeggen dat het ook in de eerste helft afgerond zal zijn. Daar lopen we in de tweede helft mee door. En in de tweede helft van 2016 en de eerste helft van 2017, maar dat zal denk ik het laatste kwartaal van dit jaar zijn, dan gaan we met die ontwerpfase aan de gang. Dus u moet dat echt als startmoment zien en niet het moment waarop dat hele proces plaatsvindt. Even kijken, voorzitter. De heer De Boer heeft nog een vraag gesteld over het toevoegen van jaren. Ja, u stelt straks het programma vast in 2017... voor de periode 2017-2021. In 2021 doet u dat voor de periode daarna. Maar het is wel gebruikelijk dat u ook bij de begroting, dat je er ieder jaar een jaar aan toevoegt om een doorkijk te geven van wat gebeurt er na die periode. Want het is niet zo dat er na die periode niks meer gebeurt. En je moet ook in je planning natuurlijk wel een beetje rekening gaan houden van dit zijn de actualiteiten die daarna gaan spelen. Dus het, met name het budgettaire, dat stelt u echt vast voor de periode in 2017-2021, beleidsmatig ook. Maar het is altijd wel de bedoeling dat we ook in het kader van de investeringsagenda een doorkijk geven van wat gaat er nou de jaren daarna gebeuren. En uiteraard kan ook binnen zo'n periode wel een actualisatie noodzakelijk zijn als er ontwikkelingen voordoen die we vooraf niet hebben kunnen voorzien. Volgens mij waren dat de vragen die mij gesteld zijn, voorzitter.
Toch nog, meneer De Boer, aanvullend op deze beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Op zich helder, begrijp ik me ook wel, het was even de verhouding zeg maar, tussen kleine aanpassingen versus het toevoegen van een jaar. Maar als ik het goed begrijp, dan is het dus de vierjaarsperiode en daarna wordt het weer opnieuw voorgelegd. Dus als we kijken naar budgetrecht, zeg maar, dan is dat echt bij de Staten en dan is dat meer een doorkijk die toegevoegd wordt en niet budgetrecht technisch. Zeg maar.
Nee, dat zou wel heel vreemd zijn dat we het budgetrecht bij u weghalen voor de jaren daarna. Dat werkt natuurlijk niet, want dat is ook in strijd met het feit dat die BDU-middelen nu gewoon via het provinciefonds lopen en u daar ook bestedingsrecht aan kunt koppelen.
Ik dank u wel. Ik kijk even in de zaal voor een tweede termijn. Wie heeft er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee. Deze voorzitter wel even een vraag richting de gedeputeerden. Ik hoorde u die termijn zeggen, het is een vierjaars programma. Maar dat betekent dus ook dat zeg maar, het programma doorloopt na de verkiezingen. Dus ook voor de nieuwe staten.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat gaat over de verkiezingen heen. En dat betekent dat de nieuwe staten voor de jaren daarna vast zullen stellen. Voor de periode 2021-2025. Maar dat gebeurt wel vaker.
Dan is dat ook helder.
En dat betekent ook dat de nieuwe staten, die opmerking hoort daar dan ook bij, ook input kunnen geven voor het programma wat daarna opgesteld kan worden. En kunnen soms hele andere politieke wensen zijn dan vanuit deze staten.
Maar daar wordt rekening mee gehouden?
Daarmee.
Met die mogelijkheid?
Ja, nee, want
en een ander college natuurlijk, voorzitter.
Over 4 jaar, voorzitter. Over 4 jaar... Over 4 jaar stel ik mij voor dat gedeputeerde staten weer een startnotitie voorlegt aan provinciale staten.
Meneer Janssen heeft een vraag.
Dat was nou precies mijn punt, voorzitter. Dat we hier over het proces praten. En u haalde nu ook al aan de 4 jaar van deze zittingsperiode overschrijdt. Als je nu een amendeerbaar voorstel maakt, wat je vaststelt, het zijn de kaders. Want als je de eerste, tweede en derde kaders, als je met deze startnotitie nu gaat instemmen, stem je ook de fasering vast. Je zou ook een besluit kunnen nemen, dan maak je hem amendeerbaar, dat je zegt van, we stellen vast fase 1 en 2. Fase 3 valt mogelijk in een andere zittingsperiode. En die stellen we dan niet vast, dan stellen we alleen fase 1 en 2 vast. Dat is ook de inhoud van mijn betoog om amendeerbaar te maken. Dat je niet over je graf heen regeert. Dat is mijn bedoeling geweest.
Ik dank u wel. Het roept wel weer wat op. Wat heb ik gedaan? Meneer Kortweg.
Voorzitter, meneer Janssen maakt het ook allemaal veel te moeilijk. Je kunt ook dit amenderen. Dan zeg je gewoon dat je stemt in. Met dien verstande dat. En dan zeg je gewoon wat je zelf wil. En dan is dat gewoon ook een amendement wat geldt. Dus ik snap niet dat u dat niet dan al aangrijpt om... dat zolang het nog niet gaat precies zoals u wenst, om het op die manier op te lossen.
Mag ik de zaak onderbreken? Ja, meneer Janssen, mag ik voorstellen dat we dit verhaal gewoon vrolijk verder zetten in de Statenzaal? Dan hebben we tenminste daar ook nog wat te doen. Hè? In de discussie, in het debat misschien zelfs al onderling. Dus we vervolgen het. Het amendement heeft u aangekondigd, dus het is geen hamerstuk. Het wordt een bespreekstuk. Dus dan gaan we het zo doen. Ik kijk nog even naar mevrouw De Waal.
Ja, voorzitter, ik wou hier toch nog eventjes op inhaken, want ik vraag me af, maar ik ben niet echt een deskundige op dit gebied, of dat überhaupt wel reëel is. Want het zijn volgens mij meerjarige planningen. Het gaat om langlopende projecten en dan moet je ook ruim van tevoren plannen. Dus als je wacht tot het laatste moment om afspraken te maken en een planning vast te stellen, dan, ik weet niet of dat goed werkt, maar misschien kan... gedeputeerde daar alsnog wat over zeggen.
De gedeputeerde.
Ja, u bedoelt Voor de volgende periode, is dat uw vraag? Nou, kijk, als u straks het programma Ruimte en Mobiliteit vaststelt, hè, waar deze startnotitie de voorloper van is, dan zet u daarmee het programma voor echt voor die vier jaar, stelt u daarmee vast.
Ja, ik reageer even op wat meneer Jansen zegt. Ja? Om een knip te leggen.
Voorzitter daagde mij uit om een antwoord te geven. Dus,
voorzitter.
Maar misschien zal ik me even aan de antwoord afmaken.
Ik zie mevrouw Azarkan.
Is dat toch niet beter om deze discussie in de Statenzaal?
Dat was ook mijn voorstel.
Ja, want anders dus, blijven we hier, want we hebben allemaal meningen daarover. Ja. Maar wat mij heeft kunnen we gewoon in de Statenzaal met elkaar die discussie voeren met elkaar.
Ik kan het me daar volledig in vinden. De gedeputeerde die...
Ik zie het meer als een technische vraag van mevrouw De Waal, dus die lijkt me nou weer niet zo voor de Statenzaal. Je stelt dus het programma vast voor vier jaar, daarmee ook het budget voor vier jaar. Tussentijds kan er geactualiseerd moeten worden en als dat een budgettaire actualisering is, ja, dan zullen we dat aan u voorleggen. En ik stel me zo voor dat in de periode 2019-2020 er gewerkt gaat worden aan het nieuwe programma. En ik zei net wat gekscherend, dan zullen we opnieuw een startnotitie aan u voorleggen. Maar dan zullen we inderdaad met een nieuw proces bij u komen, hoe dat we het programma 2021-2025 gaan voorleggen. Maar er worden natuurlijk al wel wat doorkijken gegeven. Dat is ook een antwoord op de vraag van de heer De Boer. Van ja, wat staat ons nou de jaren daarna te wachten? Want het kan niet zo zijn dat het tot 2021 en dat het dan in één keer stilvalt. Dat heeft ook met voorbereidingen te maken. En we zullen u ook bij die actualisatie ieder jaar ook wel aangeven van nou, op deze manier zullen we kijken hoe dat we de jaren daarna, de volgende jaarschijven, ongeveer in gaan vullen. Maar het programma, dat stelt u dan echt pas in 2021 vast.
Nou, dat is helder en duidelijk. Antwoord. Maar meneer Jansen zag ik van de PVV toch nog... Oh, sorry, mevrouw De Waal eerst nog even.
Nou, ik vroeg me af of het wel reëel is om het voorstel van meneer Jansen uit te voeren. Om te zeggen van als deze bestuursperiode is afgelopen, wij gaan niet over onze... Over ons graf heen regeren. Dus we spreken af fase 1, fase 2. En wat daarna komt, over die periode van vier jaar die nu in het plan is opgenomen. Want we zijn nog niet aan het eind van die periode van vier jaar, als er nieuwe verkiezingen er zijn. Dan stoppen we eigenlijk met het besluiten. En dan, dat doet dan de volgende staten.
U gaat verder voortborduren op iets wat we eigenlijk wilden bespreken verder. Ook de discussie van meneer Jansen komt in de Staten aan de orde. Ik geef nu het woord aan de heer Jansen van de PVV.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er komt een initiatiefvoorstel. Daar gaan we denk ik praten over de materie. Er wordt net heel terecht opgemerkt door de gedebatteerde. Dit zie ik als een technische vraag. We zijn hier oordeelsvormend bezig. Dus laten we nou alsjeblieft geen technische vragen gaan stellen en beantwoorden met elkaar. En gewoon... over de materie praten en in de Statenzaal kunnen we daar gewoon politiek over verder praten. Want we zitten nu alweer 10 minuten door te praten en dat slaat helemaal nergens op.
Ja, we gaan politiek verder in de Statenzaal. Het is een bespreekstuk, geen hamerstuk. Dus ik wil afronden, meneer Korteweg, wat betreft dit onderwerp.
Ja, ik wou, de gedeputeerde heeft gezegd dat er breed zal worden uitgenodigd. Ik hoop dat dat ook in de besluitenlijst komt. Want ja, het afluisteren is altijd zo lastig.
Ik heb een uitstekende griffier naast mij zitten die dat allemaal notuleert ook handmatig nog eens een keer naast de band. Dus dat is keurig vastgelegd. Met uw instemming sluit ik dit vergaderpunt. Gaan wij verder met vergaderpunt 9. Het vaststellen eerste wijziging verordening cofinanciering Europese EVRO-programma's 2014-2020. En daarvoor wordt aan tafel uitgenodigd gedeputeerde Appelman. En dank ik gedeputeerde Lorders voor zijn bijdrage en aanwezigheid. Ik geef voordat we gaan beginnen het woord aan de gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort even ter toelichting wat hier ter tafel ligt. Wij hebben, zoals u weet, vorig jaar het nieuwe EFRO-programma geopend, structuurfondsen. Dat loopt bijzonder goed. We hebben inmiddels een aantal majeure projecten gehonoreerd gekregen binnen Flevoland. Ik heb u eerder ook meegenomen in de wat nieuwe werkwijze in Landsdeel West, waarin ook een deskundige commissie uiteindelijk de projectbeoordeling doet. We hebben inmiddels op een aantal projecten ook rijkscofinanciering binnengekregen. En wat blijkt, er is ook grote belangstelling voor de provinciale cofinanciering. En dat leidt ertoe dat het ons verstandig lijkt om in deze vroege fase van het programma toch een nadere inperking van die provinciale cofinanciering te doen. In de zin van een subsidieplafond en ook een nadere omschrijving over onder wat voor condities je daar dan een beroep op kunt doen. Dat doen we om de cofinancieringspot zo reëel mogelijk over de hele programmaperiode in te kunnen blijven zetten. En anders dan zou je echt het risico lopen dat nu één of twee majeure projectindieners in één keer die hele cofinancieringspot zouden leger trekken. En dat leek ons in deze fase van het programma nou niet het meest ideale plaatje. Dus dat is de achtergrond van dit voorstel, voorzitter. En het leek me, omdat het een nogal technische wijziging is, goed om ook even die context aan u mee te geven.
Goed, roept deze mededeling vragen op? Nee? Dan ga ik gewoon beginnen bij de heer Van der Avoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. We begrijpen dat de programma's te hard gaan en een beetje afgeremd moeten worden. De vraag is of we nu niet te hard remmen, maar dat kunnen we waarschijnlijk pas aldoende ervaren. Dus we kunnen instemmen.
Ik dank u wel. De heer De Boer,
de SGP. Dank u wel, voorzitter. We hebben volgens mij bij de miljardenbegroting 2013 9 ton cofinanciering per jaar toegekend. En ik was eigenlijk wel nieuwsgierig van, als het zo hard loopt, was het bedrag aan toekenningen tot op heden geweest. Over het tweede beslispunt, dan mandateren we GS om wijzigingen van technische aard door te voeren. Dat roept de vraag op natuurlijk, wat zijn dan wijzigingen van technische aard? Wie beoordeelt dat? Kijk, aan de ene kant is dat natuurlijk overdracht van de verordende bevoegdheid, zeg maar, die PS heeft. Aan de andere kant moet GS ook die handelingsvrijheid hebben. Is het mogelijk dat op het moment dat zo'n besluit genomen wordt, dat wij daar ook een mededeling van krijgen aan PS? Kijk, het wordt natuurlijk altijd al in het Provinciaal Blad gepubliceerd, maar even een stuk duiding erbij op het moment dat in mandaat een dergelijk besluit genomen wordt.
Ik dank u wel. Meneer Hopstra van CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we begrijpen die aftopping aan de bovenkant vanwege de royale aanvraag. Maar mijn vraag gaat meer aan de onderkant van de aanvraag, die 2 ton brede grens. Ik was vanmiddag op een bijeenkomst in Zwolle. Daar bleek dat de Zwolse regio 3,9% economische groei kent. En met name ook door dat er zo'n 70% familiebedrijven zijn, kleinschalige bedrijven. En blijkbaar is dat toch een voorwaarde voor succes om ook die kleinere bedrijven, los van de majeurontwikkelingen, voldoende relief te geven. Dus de vraag aan de gedeputeerde is, die aftopping aan de onderkant, betekent dat kleinere bedrijven moeilijker hun subsidie kunnen vergaren, of bent u daar niet bang voor? Dank u wel, voorzitter.
Meneer Jansen van 50+.
Ja, voorzitter. Dank voor de toelichting. Daarmee bevestigt u eigenlijk al wat in het stuk te lezen was. Wij vinden het goed dat er een plafond wordt ingebouwd. Dat zien we dan maar als een omissie bij de eerdere vaststelling van deze verordening. En de bovengrens, het plafond dus, van 5 ton kunnen wij ook mee instemmen. En uw toezegging die u aan meneer De Boer van de SGP heeft gedaan over beslispunt 2, hadden wij ook een vraag over, maar die heeft u al toegezegd. Dus daar gaan we vanuit. Wij kunnen instemmen.
Ik dank u wel. Meneer Post van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou willen vragen aan de gedeputeerde of hij misschien kan uitleggen waarom er de voorwaarde is dat er maar eenmaal een cofinanciering gedaan kan worden, niet zijnde een kennisinstelling. Dus waarom zou dat niet gelden voor die andere bedrijven die ook dezelfde aanvraag doen? Tweede opmerking is, de wijzigingen, zo staat in het stuk, zijn nodig om tot een evenwichtige uitvoering van het programma te kunnen komen. Zegt u nu met deze woorden dat de eerder verleende middelen niet effectief genoeg zijn ingezet? En de derde opmerking is, over de aanpassingen. Even kijken hoor.
aan voorwaarden zou moeten zijn dat het Neerdal een aantoonbaar structuurversterking in Flevoland zou moeten zijn. Nou, nu is Flevoland een van de 8 initiatiefnemers of deelnemers van de EFRO. Is dit niet strijdig met het doel wat zij nastreven? Dat waren mijn opmerkingen.
Ik dank u wel. Meneer Korteweg van GroenLinks.
Geen nieuwe opmerkingen meer. Ik wil de vraag van de heer Hopster, ben ik wel benieuwd naar het antwoord.
Ik dank u wel. Mevrouw Azekan,
ja, PvdA. Ook wij hadden dezelfde vraag als het CDA, dus wat mij betreft geen aanvullende vragen. We wachten het antwoord af.
Ik kijk naar D66. Die kijken elkaar aan.
Wij houden elkaar goed in de gaten. Ja.
Meneer Kok, gaat u van.
Geen aanvullende opmerkingen wat ons betreft akkoord.
Ik dank u wel. Meneer Jansen van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laten we wel wezen, iedere euro die we uit Brussel kunnen trekken is mooi meegenomen. Het is beslotverrekening ons eigen geld. Het is alleen een beetje jammer dat we natuurlijk netto betalers zijn aan Brussel, want we leggen meer daar neer dan dat we terugkrijgen. Maar nogmaals, iedere euro die we terug kunnen halen is mooi meegenomen. Als we kijken naar het voorstel over de cofinanciering, dan stelt het college eigenlijk voor om dat aan te scherpen, een maximum in te stellen. Dat lijkt heel logisch, alleen daar houdt het helaas ook weer mee op. Want als wij kijken naar een aantal zinsneders, er moet sprake zijn van een majeur samenwerkingsproject van tenminste 3 Flevolandse private partijen en minimaal 1 kennisinstelling. Deze zinsneden zetten de heer open voor het vriendjescircuit dat we al decennia lang kennen in Flevoland.
Ja, ik ga door, meneer Jansen.
Ja, als je lid bent van het vriendenclubje van VVD, CDA, D66, dan zit je goed. Zit je er niet bij, dan heb je pech. Daarnaast staat er ook te zien steden, de projecteffecten moeten structureel neerdalen in Flevoland en een aantoonbaar structureel effect hebben op de economische structuurversterking van Flevoland. Degene die dit concreet, overzichtelijk en meetbaar vindt, is intelligenter dan Einstein. Waarom is het nou zo moeilijk om gewoon iets simpel en helder uit te werken, zodat iedereen dit kan begrijpen? Nu maar lopen we het risico dat GS en of ambtenaren met een zak geld gaan lopen leuren. Kortom, de PVV is niet tegen maximum en heldere regels, maar hetgeen wat nu voor ligt is simpelweg niet helder, niet objectief meetbaar en werkt niet stimulerend voor de Flevolandse economie. Hoe gaat GS zorgen dat dit wel het geval is? En daarnaast een andere opmerking, wij lezen ook in het stuk dat dit met terugwerkende kracht gaat gelden per 1 januari 2014. Dat vinden wij zeer opmerkelijk aangezien we inmiddels in april 2016 zitten. Wat heeft dat voor consequenties?
Nou, dat is duidelijk. Wie van de SP mag ik het wel? Meneer Ravenswijk, gaat u gewoon.
Dank voorzitter. Richting die 500.000, goed dat wordt gemaximaliseerd, maar is dat spijkerhard dichtgetimmerd of gedurende een looptraject als op een gegeven moment gekeken wordt of bekeken wordt, joh, zit daar rek in. Rondom de mandatering, er is al heel veel gemandateerd aan GS. Nou, het lijkt me daar praktisch om dit ook te mandateren, maar analoog aan eerdere opmerkingen van SP zou graag zien, als er verstrekkingen plaatsvinden, dat we daarover worden geïnformeerd. En wat wordt bedoeld met de kennisinstelling? Wie kan ik daaronder scharen?
Voorzitter, mag ik een interruptie plaatsen op meneer Ravenswaai?
Dat mag van mij.
Ja. Meneer Van Ravenswaai, het GS stelt voor om een plafond in te bouwen van 5 ton. Zie het maar als een plafond in uw huiskamer, die is 2,5 meter hoog. En u vraagt nu aan GS, mogen we daar ook door het plafond heen gaan met een grotere kerstboom of zoiets? Dus ik begrijp uw vraagstelling niet. Wilt u als SP het plafond hoger dan 5 ton? Is dat uw achterliggende gedachte bij deze vraag? Of zegt u 5 ton is 5 ton?
Meneer Van Ravenswaai van de SP.
Dank u voorzitter. Nou is ten eerste het plafond in mijn huis wat hoger dan de 2,5 meter bij u thuis waarschijnlijk. Wat de SP bedoelt, is dit spijkerhard dichtgetimmerd of wat in het stuk ook staat, dat een beetje zorg is van als we geen plafond aanbrengen, dan kan het wel snel op zijn. Je kan het a contrario neerzetten, zo van, het kan best wel zijn dat we gewoon constateren, er wordt te weinig uitgebreid gebruik van gemaakt, waardoor het wat flexibeler zou kunnen in de toekomst. U hoort maar niet zeggen dat het van tevoren moet, u hoort alleen maar zeggen van, het kan zo zijn dat gedurende het traject gebleken was dat er wellicht weinig uitvraag is, waardoor we meer financiële ruimte hebben. We zijn natuurlijk geen rijke provincie, maar echt, we gaan er niet echt failliet.
Meneer Jansen.
Ja, het voorstel is dat wij als staten dat plafond inbouwen van 5 ton. U zegt, gaan we dat flexibel invullen? Dus mijn mening is, daarom vraag ik nogmaals uw achterliggende gedachte, is voor de SP het plafond ook die 5 ton? Want de staten stellen die 5 ton vast, niet GS. Wij hebben het budget recht. Daarom mijn vraag aan u. Wilt u hoger gaan, flexibel inzetten op aanvragen die hoger liggen dan die 5 ton? Ja of nee?
Nou, meneer Van Rijsselaar, nog één keer een poging en dan,
dan
houden we erbij op, hoor.
Wat SP denk van bedoeld is van als gedurende het looptraject blijkt dat we meer financiële ruimte hebben, laat ik zo zeggen. Mijn vraag is om flexibilisering, niet van tevoren afwijken zo van we geven carte blanche weg, maar het kan best zo zijn gedurende een traject dat je constateert, we houden geld over, kunnen we het aan die plafond doen.
Ja.
En daarbij laat ik het.
Ja, nee, dat hadden we ook afgesproken. Wie van, ik zie het al, mevrouw Smeels van de VVD. Gaat u gang.
Nou, wij kunnen eigenlijk heel kort zijn. Alle opmerkingen zijn eigenlijk al gemaakt. Wij hebben wel dat wij graag willen aangehaakt blijven. Nou, dat gaat de gedeputeerde ons vast toezeggen. En verder zijn wij akkoord.
Ik dank u wel. Nou, de gedeputeerde heeft driftig meegeschreven. En gaat nu beantwoorden de vragen.
Om met die laatste opmerking van de VVD te beginnen, uiteraard gaan wij u uitvoerig op de hoogte houden van de voortgang van het EFRO-programma. Dat doen wij op dit moment al via, uit mijn hoofd, de PNC-cyclus. Maar het is daarnaast nog zo dat de managementautoriteit Rotterdam ook jaarlijks een jaarverslag uitbrengt. En dat jaarverslag krijgt u van mij ook, met daarbij van mij ook een oplegnotitie aangaande het Flevolandse deel van het EFRO-programma. Dus langs die weg wordt u ook van het huidige afgelopen programma op de hoogte gehouden. En ik ben voornemens om dat ook met het nieuwe programma zo te doen. Een kennisinstelling. Wat is een kennisinstelling? Een kennisinstelling is een toptechnologisch instituut, een TNO, een Nationaal Lucht- en Ruimtevaartinstituut, een hogeschool. Een kennisinstelling is gedefinieerd in Europese termen. Hè? Dus daar kan verder geen discussie over ontstaan. En waarom, zeg ik in de richting van de ChristenUnie, een kennisinstelling wel. Om meerdere keren in aanmerking komen. En consortiumpartners als zijnde een MKB zouden dat dan niet kunnen. Dat is toch heel uitdrukkelijk omdat het Europees programma in deze nieuwe periode ook een duidelijke aanscherping heeft gekregen in de richting van innovatie en ondernemerschap. En de Europese Commissie heeft in het nieuwe programma heel erg gepoogd om het MKB ook meer toegang te verlenen tot die kennisinstellingen. En het zou daarin in dat verband ook heel gek zijn om zeg maar kennisinstellingen dan slechts 1 keer te kunnen cofinancieren. Omdat ze zo'n centrale rol in dat programma toebedeeld hebben gekregen. Dat is de achtergrond van die zinsnede. Terugwerkende kracht hoorde ik iemand zeggen. Ik meen dat heer Jansen dat is. Bij mijn weten, maar ik kijk even naar de ambtelijke ondersteuning, is het zo dat bij publicatie van het Provinciaal Blad daadwerkelijk dit ook in werking treedt. Het kan niet zo zijn dat het met terugwerkende kracht.
Ik heb aangehaald dat de huidige verordening is in werking 1 januari 2014.
Ja.
Maar de aanpassing gaat in werking
bij publicatie. Bij publicatie. Dus dat is op zich een terecht. Uw achterliggende opmerking is terecht. U maakt een aantal kwalificaties van het niet helder en scherp zijn van de definities. Deze definities die sluiten zeer aan bij de Europese verordeningen. En uit het feit dat wij het Europese programma altijd tot op 100% uitgeput hebben gekregen. Dus de Europese middelen die wij toebedeeld hebben gekregen hebben we altijd 100% in Flevoland hebben weten in te zetten. Maak ik toch op dat wij die definitiekwestie en de toedeling en dat die ook voor allerlei partijen die aanspraak maakten op dat programma volstrekt helder zijn geweest.
Meneer Jansen van de PVV.
Ik denk dat we langs elkaar heen praten, voorzitter. Want waar het ons om gaat is namelijk, er wordt gesproken over marcheuren samenwerkingsovereenkomst met een aantal partijen. Wat verstaat u daaronder? Kunt u gewoon kwantificeren?
Nee.
Wat u daaronder verstaat, dat is één.
Nee.
En het tweede is, het moet structureel neerdalen in Flevoland. En in structuur verstel ik het voor de Flevolandse economie. Kunt u gewoon aangeven wat het concreet betekent? Op het moment dat we praten over een project. We praten over bijvoorbeeld 400.000 euro. Hoeveel werkgelegenheid moet het opleveren? Hoe gaan we dat meten? Hoe krijgen wij dat terug als staten? Want dan kunnen wij namelijk bepalen of het geld wel of niet goed terecht is gekomen.
De gedeputeerde.
In het operationeel programma West is het zo dat in deze programmaperiode de uiteindelijke toekenning van projecten gebeurt op basis van een oordeel, een expertoordeel van de zogenaamde deskundige commissie. Die deskundige commissie die werkt voor het hele landsdeel West, waarin het operationeel programma wordt uitgevoerd. En die deskundige commissie die beoordeelt projecten en geeft ze punten. En je moet een minimaal aantal punten behalen en op grond daarvan word je gehonoreerd of niet. Dus dat is zeg maar de inname van de projecten en het opwerken naar die commissie toe. Dat gebeurt deels hier in huis en deels ook in het Rotterdamse. Maar uiteindelijk het toekennen van de subsidie, het maken, dat gebeurt ook onder invloed van dat advies van die deskundige commissie. Dat is, als u vraagt van is dat zuivere meet- en wiskunde? Nee.
Meneer Jansen, nog één keer.
Ik snap wel dat het geen wiskunde is, zuivere
maar
wiskunde, maar dan nog zou ik wel willen weten... Ja. Hoe wij kunnen meten wat dat betekent structureel voor de werkgelegenheid in Flevoland. Dat kunnen we namelijk, zegt u, niet meten.
Jawel.
Dus kunnen we ook nooit zien of het geld in onze optiek goed besteed is.
Ja, dat kunt u straks in de jaarverslagen en uiteindelijk ook in de definitieve afrekening worden ook de economische effecten van het programma altijd in beeld gebracht. Dat moet ook gewoon gemeld worden aan Brussel. Daar zijn ook verslagen van het vorige programma. Dus uiteindelijk de structurele effecten, die worden wel degelijk gemeten. Dat zou heel gek zijn als dat niet het geval zou zijn. Ik zou eerder zeggen, het Europese programma, alle Europese programma's, die lijden eerder onder een teveel aan meten, verantwoorden en controle dan te weinig. Dus ik zou hier geen pleidooi houden voor het verder invoeren van effectmetingen enzovoort enzovoort, want dat gebeurt echt heel uitvoerig.
Voorzitter, dan een laatste opmerking.
Ja, de laatste dan.
Dan nog is het makkelijk achteraf je investering goed praten als je vooraf niet meetbaar hebt wat je zou willen realiseren. Als je van tevoren
wat je wilt realiseren, meneer Jansen, dat staat heel duidelijk
meneer de gedeputeerde,
in het operationeel programma
geschreven. Meneer de gedeputeerde, meneer Jansen was nog niet klaar, dat zag ik, want zijn knop stond
aan. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, maar op het moment dat vooraf niet bepaald wordt wat je met dat geld gaat doen, wat je ermee gaat bereiken, wat het betekent voor de versterking van de economie en het aantal arbeidsplekken, kun je achteraf heel makkelijk gaan toerekenen dat het wel of niet succesvol is. Maar dan moet je van tevoren wel weten wat je wil bereiken. En dat zien wij dus niet.
Ik zie een... Meneer Opstaart.
Voorzitter, ter aanvulling. Ik heb in het verleden wel eens een aanvraag gedaan voor een traject onderwijsbedrijfsleven. Volgens mij is dat ook een vraag in over een prognose van de werkgelegenheidseffecten. De aanvraag moet het gewoon ook zonneklaar indienen.
Er wordt van verschillende kanten geknikt en ik hoor gemompel van ja. Dus ik wil graag de gedeputeerde verzoeken verder te gaan met de beantwoording.
Voorzitter, als het gaat over de vraag naar de mandatering, daar heb ik, en dat kan ik in de algemene zin, dat heb ik aan de SGP, inderdaad kan ik dat toezeggen. Uiteraard gaan wij, als wij besluiten in mandaat nemen, u daar ook van in kennis stellen. Wat voor type besluiten zijn dat? Kijk, Europese verordeningen die wijzigen vaak. En dat zijn, ja, dat kan technische wijzigingen van verordeningen. Ja, u bent zelf jurist volgens mij, dus u kunt zich daar een voorstelling bij maken. Maar neemt u maar van mij aan dat zeg maar gedurende de looptijd van zo'n programma heel veel wijzigingen worden doorgevoerd in de verordeningen. Ja, die moeten wij ook weer doorzetten. Neemt u maar van mij aan dat de inhoudelijke kaders van het programma, die kunnen niet meer wijzigen. Dat is helemaal vastgesteld.
Ja, ik zie de accountant van meneer De Boer reageren.
Ik zag de griffier in de toezegging al noteren, maar dit is natuurlijk een toezegging die geen einddatum heeft. Dus dat Dus dat is niet handig om, denk ik, in het lijst met toezegging op te nemen. Dus is het niet handiger om hem als in het beslispunt gewoon even toe te voegen van u krijgt een mededeling, even in het beslispunt 4 woorden toevoegen. Dan hoeft het niet aan toezegging te worden genoteerd, maar dan is het gewoon onderdeel van het tweede beslispunt.
Oké. Okay. Nou, dan wordt het niet via de achterkamertjes graag, maar wel hier gewoon aan tafel dan in plaats van...
Voorzitter,
dus er wordt een tekstvoorstel waarschijnlijk
nou,
of een wijziging?
Ja, ik kijk ook even naar de rest van de commissie als die dat een goed voorstel vindt. Ik wil dat best opnemen nog.
Ik zie ja en nee's, dus...
Ja, ik laat het maar even in uw midden. Ik ben best bereid om dat op te nemen, maar ik vind het zwaar. Maar ja, het is heel zwaar, maar goed... Het wordt hier geponeerd, dus ik ben bereid om beide kanten op te gaan.
Het is niet zwaar bedoeld, maar het was gewoon absoluut niet. Nee, het kan zo overkomen, maar ik bedoel meer van, ik wil voorkomen dat we toezegging tot zonder einddatum open hebben. En als dat op die manier opgelost kan worden dan.
Ja.
Het is geen must, maar het was een suggestie.
Ja, ik ga eerst naar meneer Jansen van de PVV en daarna naar meneer Jansen van 50+.
Ja, voorzitter, ik vind het eigenlijk best wel een goed idee om het op papier te doen. Als het college namelijk ook moties gewoon niet uitvoert, dan ga ik me afvragen of zij toezeggingen gaan nakomen.
Dat is volgens mij een andere discussie. Maar meneer Jansen van 50+.
Voorzitter, ik ben zeer tevreden met de toezegging van de gedeputeerden. En als je op de lijst van toezeggingen komt, dan hebben we het ook schriftelijk vastgelegd. En dan kunnen we hem altijd daarna op aanspreken. Dus voor mij hoeft er niet al het werk van een amendement ingediend te worden wat dat betreft.
Er waren nog een paar vragen open, dacht ik. Dus de gedeputeerde gaat u verder.
Ja, voorzitter. Het CDA vraagt eigenlijk naar de kern van dit programma. Hè? De MKB-inzet. En leidt die hier niet onder? Het nieuwe programma is ook heel nadrukkelijk geënt op het MKB en toegankelijkheid voor het MKB. Alleen voor het grotere EFRO-programma is het wel nodig vaak dat je dan samenwerkingsverbanden aangaat. Het is wel mogelijk, en daar kijken we ook naar, dat heb ik volgens mij in een van de beeldvormende sessies rondom het MKB-ondersteuningsinstrumentarium ook toegelicht, dat wij kijken naar kleinere ondersteuningsinstrumenten voor het MKB, die wellicht ook met EFRO gefinancierd kunnen worden. Maar dat is, dan praat je over bijvoorbeeld een TMI-achtige aanpak. Nou, die lenen zich ook echt voor kleinere toekenningen, 1-op-1 bedrijfsondersteuning. Dit programma is echt bedoeld voor de consortia en de kennisinstellingen, waarbij ook in het nieuwe programma vanuit de Europese verordening echt ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid echt heel leidend is geworden. ChristenUnie heeft ook nog een opmerking gemaakt over die efficiënte inzet. Wij sturen altijd op efficiëntie binnen het programma, zowel vanuit de managementautoriteit als ook hier in huis als het gaat over het subregionale deel van Flevoland. U mag mij daarop op aanspreken, want ook ik wil een 100% inzet van de Europese middelen in deze regio. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee de meeste vragen. Ja, de SP heeft nog een opmerking gemaakt over, is het niet te dicht getimmerd? Nou, daar is net al even een discussie. Ja, het is dicht getimmerd nu, maar dat betekent ook, ik kan ook, laten we zeggen, in lijn met de opmerking zoals de heer Post die maakte, wij volgen het programma nauwgezet. Sterker nog, wij managen het programma. En dat betekent dat het ook zo kan zijn dat ik over 2 jaar bij u terugkom en zeg, nou, gezien het verloop van het programma stel ik nog deze en deze wijziging voor. Hè. Dus net zoals ik nu op basis van de ervaringen nu bij u kom met deze wijziging, moet u niet verbaasd zijn als ik over 2 jaar, als ik dat mag zijn, nog een keer bij u terugkom. Ja, precies.
Ik zie toch nog even een reactie. De heer Post van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag stond nog wel open, want u met deze aanpassing in de verordening dan wordt heel erg de nadruk gelegd op de provinciale structuurversterking. En mijn vraag was eerder, u bent met een samenwerkingsverband met 7 verbonden partijen. Is dat niet strijdig met het programma van IJs en die ze stellen?
Kunt u nog iets scherper maken?
We maken nu een aanpassing. Daarin wordt gezegd dat het feitelijk de subsidiegelden die vanaf nu verstrekt gaan worden, hebben als doel dat het provinciaal structuurversterkt wordt en economisch resultaat gaat opleveren. Maar er zijn 7 partijen die in kansen voor West
We willen natuurlijk zoveel mogelijk Flevolandse bedrijven met deze regeling bedienen. Dus we proberen natuurlijk ook die cofinanciering voor Flevolandse bedrijven beschikbaar te hebben.
Dat was denk ik voldoende voor de eerste termijn, meneer Jansen, 50 plus.
Nog even voor de zekerheid, voorzitter. De GS, ik kan dus constateren dat GS zegt dat 5 ton het absolute plafond is, ook al hebben we bakken met geld over.
De gedeputeerde.
Ik zeg, meneer Jansen, dat wij het programma managen. Dus wij volgen het verloop en de besteding binnen het programma. En ik kan best over 2 jaar bij u komen dat wij dat plafond weer gaan aanpassen. Dus het is, wat we hier doen is management van het programma.
Goed, ik kijk even rond. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Die is er niet. Dan is de volgende vraag een bespreekstuk of een hamerstuk in de Staten. Een hamer, daar aan deze kant. Meneer Jansen.
Wij zullen wel een fijne stemverklaring weer afleggen, voorzitter.
Dat mag altijd, dat weet u. Maar ook u stemt in met een hamerstuk. Dus, aan deze kant ook, verder. Dan wordt het genoteerd als zijnde een hamerstuk. Zijn we toegekomen aan agenda punt 10, de rondvraag. Ik ga gewoon rechtsom beginnen. Ik kijk u gewoon even aan en als u niet reageert, gaan we gewoon vrolijk verder. Nee, meneer Ravenswaai, Jansen, Rotschheid, mevrouw Azarkan, nee, meneer Korteweg, meneer Post, nee, Jansen, meneer Hopstar, meneer De Boer, meneer Avent, nee, niemand voor de rondvraag. Dan dank ik u weer allen hartelijk voor uw aanwezigheid en inzet en sluit ik deze vergadering. En wel thuis.